Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Talkshow live vanuit de Red Bull Music Studios. Oeh. Ik ben met mijn brada, Yuki Christus, altijd. As always. En een hele speciale gast deze week. Diewertje, welkom.
Hoi.
Welkom. Ja, dit is een hele leuke gast, want to be honest, toen ik deze talkshow begon, dacht ik van, hey, naast dat ik artiesten wil uitnodigen, wil ik ook echt mensen, weet je, die actief zijn in de muziekindustrie, de scene, hoe je het wil noemen. En je stond echt in dat lijstje van mensen die ik voor me had van, hey, ik wil een Diewertje bijvoorbeeld aan tafel hebben. En na fucking 3 jaar is het eindelijk zover.
Ja.
Yes.
Thanks voor het komen. En ja, laat ik gelijk aftrappen, want je hebt een boek geschreven, Anxiety. Dames en heren, Diewertje Heuvelings.
Hij is nog wel heel wit, hè?
Ik heb hem in 1 keer uitgelezen en ik heb hem een mooie plek gegeven. Dus niet denken dat ik...
Hij is gelezen.
Zie je die kleine vouw niet hier?
Nee, maar dat is goed.
Come on, man. Ik heb echt in 1 keer uitgelezen. Want dit boek gaat in het kort over... Nee. Waar gaat het boek over, Diewertje?
Oh, moet ik zeggen? Oké. Okay. Ja. Het gaat over 3 hoofdpersonen.
Ja.
Wietke, een playlist editor. Amir, a.k.a. Strijder, een rapper. En Isaiah, een A&R bij een label.
Ja. En het is gebaseerd op... hoe jij de muziekindustrie hebt meegemaakt. Voor de mensen die thuis niet weten. Diewertje was jarenlang de playlist editor voor Spotify. Dus je bent verantwoordelijk geweest voor playlists als Woordenschat, La Vida Loca, Mellow Bars. Ik had het rijtje uit mijn hoofd geleerd.
Ja. Dus jullie moeten het gewoon zo
fresh
zien.
Flows.
Die rappers die met de pokkels kwamen waren meteen van, hey, wie moet ook connecten? Oh, we moeten bij haar zijn, maar wat moet in de playlist? Dat was gewoon deze persoon.
Ja, ja. En ik denk dat je het zelf vaak zult ontkennen, maar voor veel mensen ben je een tijdje echt een van de meest powerful players in de Nederlandse muziek geweest, want een plaatsing in een playlist kan impactvol zijn voor een artiest. Hoe ervaar je die rol in de af... In welke jaren deed je het? Van 2015 tot...
2015 tot 2018.
Ja.
Ja. Ja, dat heb ik... Dit boek is dus ook heel erg vanuit dat je dat Wietske daar een beetje het over heeft, want dat heb ik natuurlijk ook nooit echt kunnen uitspreken toen ik in die rol zat.
Ja.
En mensen, als je niet heel erg open kan of mag zijn, dan gaan mensen het zelf invullen. Ja. Dus dan maken ze het of mooier of lelijker dan dat het echt is.
Mm-hmm.
Wat het bij Playlist was in die tijd, is dat het vooral ging om data. Dus je had bepaalde playlists, à la een Fresh Flows. Dat was gebaseerd op nieuwe opkomende artiesten, rappers. Dat is nu volgens mij alweer een beetje veranderd, maar in die tijd is dat zo begonnen. En Woordenschat was voor de Champions League van de Nederlandse rap. Dus zo moest je ook een beetje die playlist updaten. En dan gaan mensen denken dat als je jezelf een beetje verkoopt bij iemand, dat je dan wel een Woordenschat komt. Maar uiteindelijk kwam het altijd neer op data.
Ja,
kwam het altijd neer op data of had je soms toch wel even...
Bij sommige playlists wel, ja. Sommige playlists zoals Mellow Bars bijvoorbeeld, die Armin net noemde. Dat was een playlist die was volledig gebaseerd op mijn eigen muzieksmaak. Dus dat was allemaal hele mellow bars. Okay.
En, die was echt op gut feeling.
Die was alleen maar op gut feeling.
Hoe, dus dan, en iets als Domme Jeugd, werd dat ook zelf gedaan of was dat ook data gebaseerd?
Domme Jeugd kwam naar mij, dus ik weet niet wat daar de beweegredenen achter zijn. Maar voor Woordenschat, dat was zo'n enorme playlist in die tijd.
Mm-hmm.
Daar kon je niet afwijken vanuit. Want de ogen waren constant op mij gericht. Dus als ik ook maar 1 slippertje maakte ergens, dan kreeg ik meteen boze mensen in mijn inbox. Dus ik deed mijn best.
Daar diep op ingaan, maar hoe voelt het allereerst dat je dat dit boek nu uit is? Dat je dit boek geschreven hebt überhaupt?
Ja, vet.
Ja?
Opluchting?
Nee, dat was denk ik wel met het schrijven. Ik denk trouwens dat die opluchting kwam toen ik echt besloten had van oké, ik ga met mijn baan stoppen. En ik ga terug naar Nederland en ik ga dit boek schrijven.
Want wat voor baan had je in de tussentijd?
Ik werkte in New York.
Nee.
Ik werkte als A&R en senior marketing director bij Arista Records. Dus dat is het label waar Biggie met Bad Boy Records en Diddy heeft gezeten. Maar ook TLC, Usher, ook nog wat legends als Jill Scott Heron en Patti Smith. Ja.
En wat heeft je overgehaald om daar te stoppen?
Dus die dingen, die namen die ik net zei, dat heeft mij overgehaald om daarheen te laten gaan. Want Arista is gestopt in 2007 en heeft weer een nieuw leven ingeblazen gekregen in 2018. En ik vind het heel vet om te pionieren. Toen ik bij Spotify begon, toen begonnen ze net met playlist. Dus dat hele idee van dat je bij de geboorte van iets mag zijn en iets groot mag helpen maken, dat vind ik heel vet. Daar hou ik heel erg van. Alleen bij Arista dacht ik dat ook te kunnen gaan doen. Maar dan kom je in een gekke major label systeem, want het is gewoon onderdeel van Sony, waar regels gelden waar ik het gewoon eigenlijk altijd structureel niet mee eens was.
Ja.
Namelijk dat het alleen maar gaat om cijfers en hitscoren. En dat is heel logisch, want je bent gewoon een commerciële partij en je moet gewoon de lichten aanhouden in je enorme, enorme wolkkrabber. Maar ik werd daar niet echt gelukkig van. Dat is niet de reden waarom ik waarom ik in de muziekindustrie ging werken. Dus toen ik in Amerika aankwam, toen speelde ik op een level waar ik eigenlijk dacht van, ik moet op een veel kleiner level gaan werken. Want ik vind dat opstarten van iets en het pionieren van iets eigenlijk veel leuker dan dat grote. Ja. Eigenlijk.
Denk je dat je dan überhaupt nog bij een label zou werken?
Ik denk niet meer dat ik in een labelsysteem ga werken, nee.
Okay.
Nee.
Maar dus je kwam terug en toen?
En toen, ik kwam terug. Ik had dit boek al als idee toen ik nog bij Spotify werkte. Meer omdat omdat het zoveel was dat er allemaal gebeurde. Jullie hebben dat allemaal wel meegemaakt, dat die ontploffing van Spotify, dat mensen niet meer zeiden, check me op YouTube of streamen. Maar iedereen zei Spotify.
Ja.
Het was gewoon niet eens meer, weet je wel, de vraag. En dat is heel tof. Alleen daar kwam dus echt zoveel, er gebeurde zoveel. En die baan had zoveel druk met zich, kwam zoveel druk met zich mee. Dat ik dacht van, oh ja, als ik van me af ga schrijven, dan kan ik het wat beter een plek geven. En dat werd dus eigenlijk best wel een grappig fictief verhaal, waar dus wel echte elementen in voorkwamen. En dat hielp mij gewoon om een beetje sane te blijven in die baan. Maar toen kreeg ik die baan in Amerika aangeboden. En toen heb ik het eigenlijk naast me neergelegd en dacht ik, oké, ik ga me volledig hierop richten. En toen ik merkte dat ik daar eigenlijk heel erg ongelukkig was, werd in die baan, toen dacht ik, waar werd ik nou eigenlijk wel echt gelukkig van de afgelopen 5 à 10 jaar? En toen was het schrijven het antwoord. Dus toen ben ik naar huis toe gegaan en toen ben ik gewoon begonnen en niet meer opgehouden. Dus ik heb het boek ook binnen 9 maanden geschreven. En die opluchting waar je het over had, dat kwam toen. Dat je gewoon kan zitten ergens, je laptop openslaat en in een wereld terecht kan komen. Het is een beetje alsof je bent nu Warrior aan het kijken, toch? Die serie die iedereen moet kijken trouwens. Echt een super vette serie. Maar dat je een hele, hele tof serie aan het kijken bent en dat je dan zelf mag besluiten wat er gaat gebeuren. Dat was mijn kracht van het creëren. Wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Dus ik werd 's ochtends wakker en toen dacht ik, oh ja, wat gaat Amir vandaag meemaken? Wat voor gekke dingen gaan er vandaag gebeuren? En dat was heel tof.
Je hebt het boek geschreven gebaseerd op je ervaringen, maar je gebruikt fictieve namen. Is dat voor juridische redenen? Of was het gewoon om het verhaal meer vorm te geven? Want je kon jezelf ook gewoon die wordt je noemen in plaats van Wietske.
Ja, nou, juridisch gezien mag je dus blijkbaar iedereens naam gewoon gebruiken. Zolang je maar in de voorkant zet, dit is berust op fictieve gebeurtenissen. Dus juridisch niet, maar wel omdat ik het niet zo belangrijk vind wie is. Wat ik een beetje irritant vind, maar wat wel heel logisch is, is dat iedereen de hele tijd aan het gokken is wie Amir is.
Ja.
Maar Amir is echt iedereen bij elkaar. Die ik ongeveer ooit heb
ontmoet.
Dat is toch wel ook het leuke van het boek. Dat je probeert te raden. Want het is toch wel een extra element waar je misschien niet bewust rekening mee hebt gehouden. Maar als je het leest, dan denk je toch van, oké, over wie zal dit gaan?
Ja.
En dat maakt het nog spannender. Want nu ga je in het volgende scenario proberen te raden van, oké, dit zal bij wijze van, ik zeg random, Jonna of Renna doen. Gewoon in principe. En dat maakt het ook wel leuker.
Ja. Dus
misschien heb je dat niet bewust gedaan, maar het is wel een goede toevoeging.
Maar het moet niet afleidend zijn, snap je?
Ja.
Als jij bijvoorbeeld Boef in je hoofd hebt en hij doet opeens iets wat Boef nooit zou doen, dan vind je dat irritant. Maar dan komt dat je voor jezelf al besloten hebt dat Boef is. Maar
ik vind dat juist spannend. Dan gaat het juist bij mij opnieuw van, oké, dus over wie gaat het eigenlijk?
Ja.
En dan nu dat je zegt, het gaat over iedereen, dan uiteindelijk heb je daar altijd gelijk.
Meer een soort mengelmoes van ervaringen of dingen die je in de Nederlandse hip-hop scene hebt meegemaakt. En
over de andere personen, Wietske is dan wel dichtst bij een werkelijk persoon, namelijk bij mezelf.
Ja.
Isaiah is ook een mengelmoes. Heeft ook eigenlijk veel van mijn ervaring in Amerika met zich meegenomen in het boek.
En Isaiah is de A&R.
Ja, dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik naar Amerika ben gegaan. Omdat ik toch wel echt wel veel ervaringen daar heb opgelopen die leuk waren voor het boek. En veel gekke mensen ontmoet. Maar er komen kleine anekdotes voor van eigenlijk wel echt waar gebeurde situaties. van Wietske die bij een label komt en dan gekke gesprekken die daar worden gevoerd. Of dat juryberaad wat er gebeurt en de crazy racistische shit die daar wordt gezegd. En ik vond het daar belangrijk dat ik mensen die bij een naam ging noemen, omdat het niet gaat om die mensen. Mm. Het gaat om het systeem dat steeds gebeurt, toelaat. Ja. En dat vond ik eigenlijk belangrijker dan het zwart maken van andere mensen.
Ja. Als je kijkt naar de eerste maanden want in het boek beschrijf je ook, je kreeg zeg maar te horen dat de ideale job beschikbaar was. Playlist editor bij Spotify. Dus je kan liedjes samenstellen en presenteren aan het publiek. En een soort van mensen een idee geven van wat soort muziek er out there is. Als je kijkt naar de eerste maanden dat je bij Spotify werkte. En naar de laatste maanden dat je bij Spotify werkte. Waar schrik je dan het meest van als je erop terugkijkt?
De inbox, mijn mail-inbox. Ik weet nog dat ik begon dat niemand me ooit mailde. En ik dacht, oh, hoe chill is dit? Niemand mailt me. Ik kan gewoon naar muziek luisteren en ik hoef niks te beantwoorden.
Sterker nog, jij ging achter mensen aan van, yo,
ja,
Spotify
ik was
misschien?
Echt vervelend. Ik sluide echt mensen DM's. Gewoon van rappers die nu heel groot zijn van, yo, zet alsjeblieft even je muziek op Spotify, want dan kan ik je playlist. En dat ze echt dachten, waar heb jij het over, vrouw?
Nee.
Maar ja, uiteindelijk deden ze het wel. En toen die eerste paychecks binnenkwamen, toen begrepen ze het ook wel.
Mm-hmm.
Want je krijgt gewoon meer per stream bij Spotify dan bij YouTube bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is denk ik wel het verschil. Dus dat ik achter mensen aan moet en dat ik echt van mensen weg moest rennen bij wijze van spreken. En wat ik heel erg had gehoopt, omdat ik echt wel echt een hele erg liefhebber ben van hiphop en ook van Nederlandse hiphop. En wat heel erg mijn droom was dat als dat platform groter wordt voor Nederlandse hiphop, meer mensen geld gaan verdienen en erkenning krijgen, dan is er ook meer ruimte voor creativiteit en ook meer ruimte voor verschillende soorten stemmen. Mm-hmm. En dan zou dan een veel diverser en breder platform worden. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat ze met z'n allen naar die nummer 1 wilden gaan en dat ze allemaal ook kaartkeringen kopiëren. Dat is niet iedereen, en ik probeer niet te generaliseren, maar het viel mij wel op dat als één iemand een hit had gescoord met een bepaalde beat, dat iedereen dan die beat ging kopiëren.
2017 was echt een gore jaar. echt serieus.
Ja, man. Ja.
Busy heeft zeg maar de game wat extra saus gegeven, maar het ook geruineerd ervoor.
Ja, man.
Jezus.
Dat vond ik gewoon echt jammer. Dat het, in plaats van dat je dus meer smips kreeg of meer, weet je, gewoon Nelgs of meer gewoon echt een wat andere kijk naar hiphop. Hiphop is gewoon super divers. Dat is altijd al zo geweest. Alleen, de supersterren gingen elkaar allemaal een beetje nadenken. Ook artiesten waarvan ik wist dat ze veel creatiever waren dan dat.
Mm.
En dat is ook een van de dingen die ik in het boek heb beschreven van Frankie. Die dus zo'n creatieve, dat is dan een van de artiesten van Isaiah. Zo'n creatieve gast is die op een hele speelse manier steeds iets anders laat horen van zichzelf. Maar dan proeft hij, zal ik maar zeggen, het succes van wat je kan doen als je gewoon domme muziek maakt. Ja. Op een negatieve manier dom. En dan denkt hij, fuck it, dat ga ik dan wel doen.
Mm-hmm.
En daar probeert Isaiah hem echt te zeggen, nee man. Want als je daar bent en je bent succesvol met al die muziek die je eigenlijk niet hard vindt, maar je wil gewoon winnen, dan heb je nog steeds niet gewonnen.
Ja.
Want je wint met iets waar je helemaal niet achter staat. En dat vond ik wel echt jammer. En ik zag ook wel echt, bij sommige artiesten dat ik dacht van, je hebt een nummer 1, je hebt, weet je wel, gouden platen of je hebt een Phonics Award of wat dan ook, maar je bent helemaal niet gelukkig.
Ja.
En dat komt denk ik omdat je gewoon niet erachter staat van wat je maakt. En dat is wel echt het belangrijkste.
Had jij dan niet een ongelukkig gevoel als je dan bij Spotify was en je stond er niet... Want volgens mij, je stond er niet helemaal achter wat er gebeurde daar, toch?
Nee, ja, wat ik probeerde... Het was heel dubbel, want ik stond volledig achter het feit dat hiphop eindelijk dat platform kreeg wat ze verdienden.
Mm-hmm.
Dus eindelijk dat gewoon heel veel niet meer om ze heen kon. Dat vond ik heel belangrijk. En wat ik ook heel vet vond, is dat er zoveel mensen nu geld verdienen aan hun muziek. Dat vond ik ook heel tof. Alleen tegelijkertijd maakt het me ook verdrietig om te zien die zucht naar cijfers. Ja, dat maakt me heel verdrietig. En die gesprekken heb ik wel echt met veel artiesten gehad.
Ja.
Alleen, ja, ze kijken je dan wel aan. Zo van, ja, is goed. Ja. Is goed, ik rij een dikke auto. Is goed.
Heb jij dan niet het gevoel dat je een beetje hiphop, muziek hebt geruïneerd? Ja, gewoon kort gezegd. Want...
Nee, want dat is dus het ding. Als ik dat eigenhandig had gedaan en dat zelf had gekozen, dan wel, ja. Maar omdat ik dat op data gebaseerd heb en dat ook mijn taak was. En dat ook, ik sta daar nog steeds achter. Hè. Het is niet zo dat ik zeg van, oh, we hadden nooit op data moeten baseren. Ja. Want dat is democratisch. En ik geloof heel erg in democratisch. Ik had alleen gehoopt, want uiteindelijk is het niet de artiest. Het is uiteindelijk het publiek. Het publiek zegt, wij willen nog een keer deze beat horen. Ja. Waarom? Want we luisteren nog een keer naar deze track. En daar baseer je je playlist op. Want die playlists worden geluisterd door het publiek. Nee. Dus het publiek zegt van, oké, dit vinden we hard. En dit vinden we nog de aankomende maanden hard. Dus geef ons maar die 1000 in het dozijn achter muziek. En dan blijven we daarna luisteren.
Ja.
Dus het is ook niet raar dat je daar als programma maker of als playlist editor of als artiest naartoe handelt. Dus eigenlijk is het een algemener groot probleem dan dat het daadwerkelijk een artiest is of een playlist editor of een labelbaas.
Ja.
En dat is ook een beetje wat het boek is. Het is een soort van, je kent toch die Spider-Man meme waar iedereen zo naar elkaar wijst? Dat is dit boek.
Ja.
Ja.
Nee, jouw schuld, nee, jouw schuld, nee,
ja,
jouw schuld.
Ja. Want het boek is vanuit drie perspectieven geschreven. Waarom vond je het belangrijk om de perspectief van een A&R erin te verwerken, een perspectief van een playlist editor en een perspectief van een artiest?
Nou, dat begon toen ik dus bij Spotify werkte en heel graag het perspectief van de rapper beter wilde begrijpen. Omdat er bepaalde dingen gebeurden die niet chill waren. En toen dacht ik, wat als ik mezelf verplaats in een ander? Als ik mezelf echt letterlijk verplaats in een ander, in iemands schoenen ga staan en vanuit die persoon ga schrijven. Misschien begrijp ik dan beter waarom iemands hoofd zo heet is, basically.
Ja.
Dus daarom had ik dat zo geschreven. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, oh ja, het is ook wel vet. Ja, dan heb je natuurlijk vanuit mijn perspectief, nou, dat is dan het makkelijkste, dacht ik, om te schrijven. Maar het was eigenlijk het moeilijkste om te schrijven. Want ik vond het ook het minst leuk om te schrijven. Omdat het zo dicht bij mezelf staat. Ik vond het veel leuker om die andere karakter te schrijven.
Waarom vond je dat minder leuk?
Het voelt zo narcistisch.
Ja. Je bent zo'n hippie soms, hè? Ja.
Maar dat vond ik heel narcistisch. Dat is, ja. Want kijk, dat was heel belangrijk voor mij om te schrijven. Omdat ik het... Omdat die ervaring die ik daar heb gedaan, denk ik, heel leuk is om te lezen. Alleen voor mezelf had ik zoiets van, ja, oké, ik schrijf het wel. Want ik weet dat mensen het leuk vinden om te lezen, maar...
Ja. Een stukje frustratie misschien die je van je af kon schrijven van, jou. Je weet toch?
Het heeft me wel wat
dit
meer...
Dit was mijn rol en, je weet toch, jullie moeten eens beseffen door welke shit ik moest eigenlijk. Terwijl,
ja,
het
maar dat voelt toch heel narcistisch? Als je dat zegt.
Maar als er veel mensen geïnteresseerd zijn, uiteindelijk...
Hoe narcistisch is het als ik het van je wil weten?
Ja.
Oké.
Now we go deep.
maar Isaiah had ik erbij omdat ik heel graag een... Ik wilde niet een soort van twee honden die ook naar elkaar aan het blaffen zijn.
Ja.
Maar heel graag een iemand die... Hij is ook een beetje het geweten in het boek. Ja. Die het allemaal wat beter op een rijtje heeft.
Ja.
En wat mensen op zijn plek zet.
Hoeveel playlists onderhield je toen je bij Spotify werkte?
Het scheelde heel veel. Dus het gemiddeld 103. Ja.
Dat klinkt niet gezond.
Ik zit hier natuurlijk nu bij Convo, dus we hebben het alleen maar over hip-hop. Ja. Maar ik deed alle genres.
Ja.
Ja.
Dus het was ook rock en het was ook dance. En...
Wat mij best wel verbaasde, en waar ik eigenlijk niet eens bij stilstond, is dat jij, als jij bijvoorbeeld bij de labels binnenstapte, dat zij jou echt zagen als, oh, dat is dat meisje die hip-hop zo erg op de voorgrond trekt.
Ja, dat zou je niet zeggen.
Ja, want dat is iets waarvan ik dacht van, ja, je hebt hip-hop inderdaad heel erg op, maar ik kan me voorstellen dat mensen uit bijvoorbeeld dance of zo, die naar je kijken van, yo, je weet toch?
Is could have been us of zo.
Ja.
Is daar iemand? Ja, maar dat is dus gewoon niet zo. Dat heb ik ook in dat boek beschreven. Het was gewoon timing dat ik daar toevallig werkte en van hip-hop hield en het begreep. En,
het publiek was al groot online.
Het publiek was al groot online, alleen het zat niet per se op Spotify, het zat dan op YouTube. Alleen als je kijkt naar andere landen, als je kijkt naar Frankrijk, naar België, naar Duitsland, daar is hip-hop ook enorm, lokale hip-hop ook enorm groot geworden. En ze hadden bij Spotify gewoon al heel snel door dat ze daar iemand, dat ze in elk land iemand moest hebben die dat begreep. Alleen in Nederland hadden ze toevallig al iemand aangenomen die dat begreep. Omdat ik natuurlijk ook al zo lang daar naar geluisterd heb, maar ook in heb gezeten al van jongs af aan. Dus zo zagen ze dat bij een andere genres, maar dat, ja, ik ben het daar niet mee eens. Want als ik er niet was geweest, dan was hip-hop nog steeds zo groot geweest. Alleen dan was Spotify misschien er niet zo snel opgesprongen, maar dan een half jaar of een jaar later. Ja.
Je legt uit... Bijvoorbeeld bij een woordenschat dat data en statistieken best wel de boventoon voeren als je zo'n playlist samenstelt. Kan je voor de mensen thuis een soort beeld geven wat die data dan is? Wat voor data wordt er naar gekeken als jij een playlist samenstelt?
Nou, ik denk dat de allerbelangrijkste is als je als luisteraar naar een playlist luistert en je vindt een nummer hard, dat je dat nummer op laat staan.
Ja.
Want als het nummer geskipt wordt in een playlist, dan telt dat bij elkaar op. En als het over het algemeen meer geskipt wordt dan andere nummers in de playlist, dan gaat het uiteindelijk uit de playlist.
Ja.
Dus dat is het belangrijkste. En hetzelfde geldt voor algoritme playlist. Als jij een Discover Weekly luistert of een Your Release Radar, en er zit een nummer in wat je hard vindt, geef het een hartje of sla het op of luister het af. Want op die manier wordt die artiest ook in meerdere algoritme playlists neergezet. Dus daar wordt heel erg naar gekeken.
Het wordt een radio...
Ja, radio is net wat anders weer. Ik heb het echt over playlists. Radio is weer constante shuffle van de algoritme. Maar ook zo krijg jij een betere playlist voor jezelf. Dus als jij de nummers die je niet hard vindt meteen skipt... Dan krijg je dat soort artiesten ook nooit meer in je playlist.
Ja.
Of wat zijn het geld per stream? Op wat is dat gebaseerd?
Het geld per stream?
Ja.
Dat is gebaseerd op heel veel dingen. Maar ook heel erg op hoeveel betaalde gebruikers je hebt in het land.
Ja.
Dus als je in Nederland heel veel streams hebt... dan heb je vaak meer geld dan als je het in een land hebt... waar minder betaalde gebruikers zijn.
Mm.
Dus als je een hit hebt in Nederland en je hebt een hit in Turkije... Ik weet niet of er nu veel betaalde gebruikers zijn, maar dat was toen nog niet zoveel. Dan verdien je waarschijnlijk meer geld.
Dus naar verhouding van hoeveel betaalde gebruikers in een land zijn, aan de hand van een formule, komt er een bedrag uit per stream.
Ja, maar dan moet je niet vergeten, en dat vergeten zoveel mensen. Als je independent artiest bent, dan geef je iets aan je distributeur en dan ben je check. Dan krijg je dat bedrag. Maar als jij een artiest bent die bij een label zit, dan moet je vaak eerst bij je label checken wat zij eigenlijk van jouw streams krijgen. Dus heel veel mensen hebben het over, oh, jij krijgt niet genoeg betaald van bepaalde streaming services. Maar die zitten dan bij een label. Ja, en als dat label zegt dat jij maar 15% krijgt, dan krijg je inderdaad niet zoveel betaald, nee.
Eigenlijk
we all know them stories, man.
Ja, to do.
Wat voor intentie had je toen je woordenschat startte? Want dat is nu zo'n begrip. En inderdaad, dat is de Champions League. Iedereen wil een woordenschat. Vrijdag 12 uur. Of been there. Kijken wie en welke artiest er in die playlist staat. Had je gedacht dat het zo'n impactful iets zou zijn?
Nou, woordenschat bestond al toen ik begon. Dat was mijn baas. Die is later gewoon teamleider van Europa geworden. Die was woordenschat ooit begonnen. Ik wou de naam nog veranderen. Nee? Dan kwam er alleen... Ja, dat was het probleem. Okay. Ik wist niks.
Okay.
Het is zo lastig.
Yeah.
Het is zo'n lastige naam. Maar toen dacht ik van ja, oké, we gaan hier wel even mee door... en dan kijken we hoe ver we komen. Maar mijn bedoeling was dat het genamedropt zou worden in een nummer. Ik dacht, als dat gebeurt, dan weet ik dat mensen op het letten zijn en het belangrijk vinden. En dat gebeurde eigenlijk datzelfde jaar nog. En toen dacht ik, oké, dit is iets waar mensen mee bezig zijn. Dus toen, het probleem was, wij hadden geen marketingbudget voor playlist. Of in general hadden we niet eigenlijk marketingbudget. Dus ik wist ook niet hoe ik die playlist groter zou kunnen maken. En toen dacht ik, diezelfde mensen die ik DM's heb gestuurd of ze hun muziek op Spotify wilden zetten. En uiteindelijk dus best wel blij zijn geweest dat ze hun muziek op Spotify wilden zetten. Toen dacht ik van, wat als ik hun check en als ze op de cover staan, dat ze dat delen. En toen deed iedereen dat 3,5 jaar lang. En dat is wel marketing.
Ja.
En het is super houtje touwtje. Maar ja, dat is wel wat werkt. En als jij een hip-hop fan bent en je ziet 3,5 jaar lang dezelfde playlist voorbij komen. Dan ga je er vanzelf een keer op klikken.
Ja.
Dus toen werd het een dingetje.
Vind je me niet verdenken wel interessant. Want ik had je Wilde Haren podcast gecheckt. En daar zei je hoe je hebt gesolliciteerd. En ik dacht echt van wauw, dit is iets waar ik niet eens... Ik zal daar nooit op komen. Hoe gaat jouw denkproces? Als je iets ziet en je wilt er wat van maken. Nou, wat check je en hoe ga je daarmee verder?
Ik heb meestal gewoon het allersimpelste. En dat is zo, dat is ook met dat, want hij refereert nu voor de kijkers die niet 3 uur lang Wilde Haren gaan
twee
kijken.
2 uur en 2 minuten.
Zo, ja. Die,
Charlotte Wilde Haren, though.
Daar heb ik gezegd hoe ik dus gesolliciteerd heb. Ik had mijn cv in een Spotify playlist vormgegeven. En ik heb het echt bijna niet gestuurd, omdat ik dacht, dit is zo lame.
Yeah.
Dit is zo vaak gedaan.
Maar dat is wat die bedrijven willen zien, toch? Oh, kijk eens wat we...
Nee, maar het was niet vaak gedaan, dus.
Het was dus nooit gedaan.
Ja. Yeah.
Het was bedoel ik,
dat het speciaal is.
Maar dat is dus heel vaak is je eerste ingeving. Dus het eerste wat je bedenkt is vaak het beste.
Ja.
En ik geloof wel heel erg dat ideeën en creatieve ideeën wel heel erg in de lucht hangen. En dat het daarom, als je ze zomaar kan pakken, dat ze daarom ook goed zijn. Want meerdere mensen viben daar dan dus op.
Ja.
Dat klinkt ook heel hippie. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja. Ja.
En dit was gewoon, dit was gewoon, ja, je doet wat je kan.
Ook Zaiti, dames en heren, gaat bestellen.
Wat is die
checken.
Cover dan?
Ja, dit is, heeft een vriendin van mij gemaakt, Loes Faber. En zij... we hebben alle elementen van het boek erin verwerkt.
Ik zie die wallen.
Ja, vermoeidheid. Lean.
Je ging leanen?
Nee, er zit ook lean in.
Waarom?
Ja, het staat in het boek.
Oh. Ga jij lean?
Een oud-gabant, nee.
Waarom niet?
Of waarom ik geen lean drink?
Ja.
Nou, ik heb één keer in Houston de aanbieding gekregen en toen dacht ik... Nee. Dadelijk word ik ergens wakker waar ik niet wakker word.
En die auto?
Ja, die auto, dat ga ik niet verkopen. Maar het is ook een oudskamer. En een playbutton. En een soundwave.
Het boek open je met een... het boek open je met een best wel nare ervaring. Is dat een artiest bij het hoofdkantoor aanklopt. En verhaal komt halen waarom die niet in een playlist heeft gezeten.
Ja.
Kreeg je vaak te maken met dat soort nare incidenten?
Ja, het klinkt niet zo naar, toch?
Nou, het is best wel naar.
Als iemand het verhaal komt halen, het is best wel op de persoon, toch?
Ja, nee, dat heb ik wel vaak gehad, ja.
Ja.
Ik heb ook wel vaak dat ik op feestjes was.
En dan kwamen ze echt naar je toe en zeiden van, joh, je vindt mijn tune niet hard?
Nee, vaak was dat wel positief, hoor. Vaak was dat wel gewoon van, hey, wil je mijn demo checken? Of hey, wil je mijn track checken?
Kut, man.
Ja, even. Ja.
We hebben hier Ismo een keer aan de tafel gehad. En die heeft bijvoorbeeld ook naar jou uitgehaald. Sterker nog, die heeft jou zowat aan zijn publiek laten zien van... Hey, dit is een vrouw die ervoor zorgt of ik in de playlist kom of niet. Je moet bij haar zijn. Was dat een van de redenen die jou deed stoppen bij Spotify?
Nee.
Nee?
Nee, ik heb het ook weer goed gemaakt met Ismo.
Oké.
Ja.
Wat dacht je op dat moment, toen iemand zo ver ging eigenlijk, dat om, ja,
nou, dat was,
om
dat
in een playlist te komen?
Ja, ik vond het heel lastig, omdat ik playliste Ismo gewoon.
Mm-hmm.
En ook eigenlijk al vanaf 2015 deed ik dat. Dus dat vond ik heel lastig, dat je dan je best doet en dat het dan niet goed genoeg is en dan iemand boos op je is.
Ja.
Maar wat ik zeg, we hebben het gewoon goed gemaakt. Hij is langsgekomen op kantoor en het is een heel goed gesprek geweest uiteindelijk. Waar ik heel blij mee was. Maar toen was het kwaad natuurlijk al een beetje geschied.
Ja.
Want ik stond al op Instagram en mijn inbox zat al vol.
Mm.
En toen kwamen er mensen die daardoor geïnspireerd raken en deden het nog even dunnetjes over. Ik vond dat op dat moment heel erg lastig om twee redenen. Eén is, je voelt je ook gewoon niet safe. Als je de berichten zag die ik had gekregen, die waren... In 2020 krijgt iedereen doodsbedreigingen. Maar in 2018 was dat nog niet zo.
I've been doing that.
Maar dus dat was niet zo chill, dat je je gewoon niet veilig voelt. En een ander ding was, dus ik kon ook niet, weet je wel... Ik kon ook niet in een soort van bij Convo gaan zitten en gaan zeggen, dit is er gebeurd.
Ja.
En daar had ik ook niet echt behoefte aan. Want hoe het met Ismo opgelost is, vond ik nog het allerfijnst. Dat je dat gewoon onderling met elkaar oplost en dan is het klaar. Maar je kan jezelf niet verdedigen. Dus je krijgt wel al die shit over je heen.
Ja.
Maar er is geen moment dat je kan zeggen... Hé, maar jongens, kom op man, dit klopt niet.
Mm-hmm.
En toen... dat was wel al die ervaringen bij elkaar... hebben me dus wel ervoor zo van... als ik nou wat beter begrijp waarom iemand zo boos is. En ja, dat is wel een van de redenen... waarom ik dat fictieve karakter Armier heb verzonnen. Van misschien kan ik dat wat beter begrijpen. Van als inderdaad jouw hele droom... muziek maken is en het breken en zoveel mogelijk mensen bereiken. En jij hebt het gevoel dat er één iemand daartussen staat... die jou licht in de ogen niet gunt, wat niet zo is. Maar dat gevoel heb jij. En dat, als je dat gevoel hebt, dan is dat heel vervelend voor je.
Ja.
Dan kan dat gewoon tot bepaalde situaties leiden... waar je dus ook niet meer objectief naar iets kan kijken. En dan kun je zo reageren.
Is het eigenlijk toch uiteindelijk een double-edged sword geweest? Want je zei... In een interview zei je van ja, het is fijn dat je tenminste een gezicht hebt ertussen dat je iemand kan aanspreken. Bijvoorbeeld, jij was dan gezicht voor oké, ik heb iets nodig van Spotify, ik heb vragen, bla bla, kunnen ze bij jou. Maar daardoor kwamen ook mensen bij jou met de negatieve shit.
Ja.
Heb je uiteindelijk dan nog spijt ervan dat je het gezicht bent geweest? Of denk je van, het is gewoon prima geweest zo?
Nee, ik heb niet echt spijt, want... Ik denk ook niet dat ik het anders zo had kunnen doen als wat ik gedaan had. Als ik me helemaal niet open had gesteld... Want voor mij was het allerbelangrijkste dat independent artiesten mij ook wisten te vinden.
Oh, ja.
Dat vond ik het allerbelangrijkste.
Nee.
Daarom is het ook zo zuur met voorbeelden die dan boos op mij zijn geworden.
Nee.
Want dat waren bijna allemaal independent artiesten. Terwijl mijn hele bedoeling was juist... Je hoeft niet bij een label te tekenen om in een playlist te komen. Het gaat alleen maar om of je publiek je muziek hard vindt. Dus ik sta open voor iedereen en alles. Ik luister alles. Ik reageer niet op alles, want dat is gewoon onmogelijk.
Mm-hmm.
Maar ik check alles. En als het in de playlist past en het publiek vindt het hard... dan ben je gewoon check. Alleen het verschil natuurlijk bij independent artiesten, bij labelartiesten is, een labelartiest snapt hoe, of een label snapt hoe de industrie in elkaar zit, soms. Yeah. En begrijpt hoe bepaalde systemen werken. En die hebben natuurlijk ook nog allemaal andere artiesten die ze moeten aanprijzen. Dus als één artiest niet werkt, dan gaan ze niet de editor helemaal verrot schelden. Want ze hebben nog heel veel andere artiesten die ze moeten. Dus, yeah. Maar als jij een independent artiest bent en jij hebt het gevoel dat je niet genoeg gesupport wordt, dan heb je ook niks te verliezen door diegene zwart te maken. Yeah. Maar op het moment dat je dus die persoon bent die in dat kwade daglicht wordt gezet, ik denk dat mensen gewoon vergaten. Dat ik gewoon een mens ben die gewoon de best deed. En natuurlijk maak je fouten. Natuurlijk doe je niet alles perfect. Maar ik denk dat mensen wel gewoon vergaten van, yo, als je haar op Instagram zet, ze lezen eens berichten gewoon. Hè? Ze heeft ook gewoon nog een hart. En vindt het gewoon vervelend te horen van iemand van 15 dat ze, weet ik veel wat is, en de dood verdient of zo, weet je?
Ja.
De dood of dat schip.
Ja, snap je. Ja.
Mensen gaan hem. Ja, helemaal met.
Maar ja, maar veel mensen weten ook niet wat de kracht van hun woorden is, toch?
Exactly. Is het. Was het soms lastig en had je niet soms een soort medelijden als je bijvoorbeeld een artiest niet in een playlist kon gooien? Terwijl je hebt wel die macht en je ziet bijvoorbeeld iemand teleurgesteld zijn of iemand struggelen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus bijvoorbeeld een plaatsing kan heel erg voor iemand iets betekenen, maar je kan niet zomaar even iemand plaatsen omdat je hem zo zielig vindt of zo.
Nee, dat is wel echt rot playlist te worden. Ja. Want daar, je moet niet vergeten, die playlists worden gemaakt voor de gebruikers.
Ja.
Dus als daar alleen maar medelijdende nummers in zitten, ja, dan schiet je niks op. Want niemand luistert die playlist, dus dan heeft niemand daar iets aan. Maar ook niet de medelijden artiest.
Had jij dit dan ook niet bij Warner? Want jij werd ook gebericht van, yo, ik heb deze tune, bla bla. Maar had je daar ook geen medelijden als je niks voor hen kon betekenen? Hoe ga jij mee om?
Meestal niet, maar soms. Ja, er zijn mensen die met hele lange verhalen komen in je DM, toch? Van, yo, ik ga door dit en mijn leven ziet er zo uit en bla 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 en bla bla bla. Dan heb ik soms wel even een gevoel van, shit, ik wou dat ik meer voor je kon doen, maar ik kan je niet even snel, weet ik veel, een contract geven en ik weet niet hoeveel voorschot. Dus dat was, zeg maar, dat medelijden bedoel ik, zeg maar, snap je? Dus je bent een soort van in charge om iemands carrière te maken of breken, om het heel bol te zeggen, maar het kan gewoon niet. Sorry, man.
Geel, zelfs ik krijg zulke berichten, ik kan helemaal niks, bro. Ja. Ik ben letterlijk niks voor muziek, dus ik stap. Bro, ik kreeg het bericht van, ja, man, mijn broertje werkt zo hard elke
dat
dag.
Dat soort dingen, denk ik.
Hij is helemaal emo, wat het lukt niet, kan je hem regelen. Zo, ik vroeg letterlijk, what the fuck zou ik moeten doen? Gewoon, bro, ik kan niks, ik ben echt niks. Dus, maar mensen zijn gek ook, maar al je emo verhalen voor jezelf, ga werken, man.
Oké, dus ik geef nu les op de Herman Brood Academie. Mm-hmm. Dus op deze manier probeer ik artiesten te helpen die misschien advies nodig hebben. Mm-hmm. Maar ik ben ook, Ron Simpson heeft me gevraagd of ik music consultancy dingen met hem wil doen.
Oh, Ron is ook overal.
Voor,
Ron weet wat hij doet.
Ja, voor de skybox sessies.
Ja.
Dus daarin ga ik wel. Dus dan sta ik dus open voor dat je gewoon een 3 uur... durende sessie hebt, creatieve sessie, waarin je dus feedback kan krijgen op demo's, maar ook feedback kan krijgen op bepaalde strategieën die je hebt of een releaseplan en dergelijke. Dus op die manier probeer ik wel te helpen. Maar weet je, Armin, jij hebt ook maar 24 uur in de dag, snap je? En beter, je kan ook mensen helpen waarvan jij het gevoel hebt dat ze ook daadwerkelijk ergens komen met je advies. En als jij al het gevoel hebt, ik weet niet waar ik moet beginnen, want eigenlijk mis je het talent of heb je misschien nog niet de juiste creatieve uitspatting gevonden die je moet hebben. Want dat is het ook. Kijk, ik denk dat bijna iedereen wel creatief is. En dan zijn er nog heel veel mensen die graag creatief willen zijn. Of in ieder geval die dat willen uiten. En dan denken ze allemaal dat ze rapper zijn. En dan denken ze allemaal dat ze artiest zijn. Maar er zijn zoveel andere manieren om creatief te zijn. Dat kan je op een manier van denken of ondernemen of schrijven of tekenen of schilderen of dansen of DJ'en of whatever, weet je? Of films maken. Ja. Je kan op zoveel verschillende andere manieren creatief zijn. Alleen het enige wat ze de hele tijd zien is rappen, dus dan gaan ze dat doen.
Artiest zijn is wat, terwijl er is een heel spectrum open, dames en heren.
Dus als je merkt dat je gewoon, als je eigen vrienden niet met je shit fokken, dan moet je misschien maar gewoon even denken, oké, cool, ik heb dus creatief idee, ik wil graag een verhaal vertellen, want het komt natuurlijk neer op dat ze graag een verhaal willen vertellen.
Ja.
Misschien moet ik het op een iets andere manier doen. Er zijn zoveel artiesten die echt super vaak op hun bek zijn gegaan met allerlei andere ventures. En dan uitzeg ik hem, ik ben eigenlijk gewoon een songwriter. Ik moet helemaal niet gaan rappen. Ik kan voor andere mensen liedjes schrijven.
Ja.
Dat kan ook.
True. Zeker true.
Ja.
Waarom lach je?
Nee, skip. Nee, ik had gewoon iemand in mijn hoofd. Maar ik dacht van, ja, maar jij bent wel een goede songwriter eigenlijk.
Ja.
Ik had Paul Sin in mijn hoofd.
Hij is ook songwriter voor mensen.
Ja, ja. Nee, maar dat van, kijk, zijn muziek. Ik voelde zijn muziek wel echt, maar mensen voelden zijn muziek niet echt. Maar toen hij songwriter werd, die tunes werden wel echt gevoeld. Dus toen ze dat ging uitleggen, dacht ik aan hem eigenlijk.
Maar dat kan dus altijd nog komen. Dat probeer ik dus wel altijd toen ook, wat ik nu nog steeds tegen artiesten te zeggen. Als je een nummer uitbrengt en hij wordt niet geplaylist, ten eerste chill. Het is niet zo'n big deal. Er luisteren maar 15% van alle mensen op Spotify luisteren naar playlist. Editorial playlist.
Ja.
17% luistert naar algoritme playlist. Dus je hebt veel meer eraan om in een algoritme playlist te komen, statistisch gezien.
Ja, man.
Tweede is, als deze track er niet in komt, misschien je volgende wel. Weet je, misschien voelen ze deze het niet. Maar de volgende misschien wel. En anders de volgende, anders de volgende. Blijf gewoon releasen. En als je dan wel in de playlist staat, dan staat je pagina in ieder geval wel vol met andere tracks die mensen kunnen checken. En het is eigenlijk best wel vervelend als je meteen met je eerste debuut in de playlist komt. Want mensen komen naar je pagina, zien niks staan. Kunnen dus ook niet echt fan worden, want het is maar één nummer. En vergeten je dan weer. En dan moeten ze je weer terug kunnen zien te pakken. En wat als je dan niet geplaylist wordt?
Ja.
Snap je?
Ja. Dat vergeten, merk je dat door streaming artiesten veel sneller en vaker releasen?
Ja, tuurlijk.
Hoe kijk je naar die ontwikkeling?
Je moet gewoon bedenken dat albums zijn in principe ook zo gecreëerd vanwege techniek.
Mm.
Dus een LP was een x-aantal, volgens mij 70 minuten lang. En daarom zijn albums ook 70 minuten lang. Dus albums zijn niet een soort van ding vanuit de geschiedenis dat er altijd al albums waren. Of dat, weet je wel, mensen op straat een album gingen, die gingen gewoon een liedje optreden. En that's it. Dus dat hele idee van, streaming ruined de albumwereld. Ja, dat kan wel. Maar albums zijn ook eigenlijk alleen maar gecreëerd vanwege de techniek van LP's.
Ja.
Dus het hele idee van dat albums niet meer zo'n ding zijn, vind ik niet per se heel erg. Ik hou heel erg van conceptalbums, à la To Pimp a Butterfly of D'Angelo's laatste album of zo. Dat soort albums vind ik heel vet, omdat het echt een verhaal van begin tot het eind vertelt. Maar als het gewoon een best of Ariana Grande shit is of zo, ja, I couldn't care less. Drop gewoon singles. Je vertelt me niks. Je bent gewoon pophits aan het maken. Dus het is
Dus mensen die daarop zeiken eigenlijk, het is gewoon van, het is een beetje, ja, omdat ze in die album-era zijn opgegroeid, hebben ze daar nog een veel romantischer idee bij dan dat het daadwerkelijk is.
Nou, ze weten vaak niet waar het vandaan komt, dat was het meer. En tweede is dat er meer singles uitkomen. Ja, er komt onwijs veel muziek uit. Echt belachelijk veel muziek uit. En ik heb dus eigenlijk 9 jaar lang, dus voordat ik bij Spotify werkte, deed ik muziek voor reclames. En toen was ik ook altijd bezig met nieuwe muziek, want daar ben je dan ook mee bezig.
Mm-hmm.
9 jaar lang ben ik obsessief bezig geweest met nieuwe muziek. Gewoon elke week alles checken wat eruit komt. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar wat onder mijn neus kwam. En dit is het eerste jaar dat ik dat een stuk minder ben gaan doen. En dat geeft mij wel veel meer rust dan ooit tevoren. Maar ja, ik ben dan ook, ik deed het dan al 19 jaar, weet je. 9/10 jaar. Het is niet zo dat ik dat op mijn drie. Ik snap dat als je 23 bent, dat je dan gewoon op de hoogte wil zijn van wat er gebeurt.
Ja, ik heb dan te veel stress, bro.
Ja?
Elke vrijdag, man. Vooral die tijd toen we hier bij Convo nog echt een ding hadden, dat we letterlijk de releases van afgelopen vrijdag gingen checken. Ik was helemaal moe. Ik zag een album, ik was gewoon van, hey, weet je, fuck it, maar ik ga het niet eens luisteren. En daardoor ben ik wel echt podcast gaan checken. In plaats van,
dat merk ik wel.
Nu krijg je te veel podcast. Ik zit nu echt, ik ben nu echt overloaded met veel te veel podcasts.
Ja, dus nu luister ik gewoon naar instrumentals.
Eigenlijk. Zoveel instrumentals, ik ook.
Ja.
Zoveel.
Dat wordt wel een soort van, daarom is Spotify denk ik ook zo erg aan het inkopen op podcastbedrijven en podcasts zelf. Want ik denk uiteindelijk in ons luistergedrag gaat die percentage naar podcast gaat wel, denk ik.
Ja man, mensen zijn sowieso gek. Bro, als je nu nog naar dit luistert, ben je sowieso gekkie. Gewoon luister je kapot lang naar mensen die praten. Ja. Gewoon, je chillt hem. Ja man. Oh, wat dan zeg je? Ja, soms heb ik dat, bro. Soms luister ik naar Joe Budden en zeg iets. En ik lach gewoon mee en ik zeg, hij zegt dom man. Dan denk ik van, wat weet die te fuck praat je, bro? Maar ja, zo geinig. Maar shout out naar jou als je nu nog steeds luistert, jezelf.
Ik wou net zeggen,
we zijn nog interessante dingen aan bespreken.
En nu heb je om in skip rates.
Nee, maar laat check
eens. Spotify Erde gaat denken van, nee man, sorry. Sorry, vis. De CEO van Spotify zei laatst iets van, sorry, maar in deze era moet je nou eenmaal vaak en snel muziek maken. En ik zag enorme backlash daarop. En ik was benieuwd naar jouw mening. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik heb dat hele soort van nieuwsbericht gelezen en het is een beetje uit de context getrokken. Hij gaf dat gewoon als tip als hoe je jezelf moet promoten. En ik geef dat vaak ook als tip, weet je. Je wil gewoon, net zoals modehuizen, consistent. Ik heb het niet per se over fast fashion, over dat je elk seizoen een nieuwe lijn moet uitbrengen. Maar meer dat je gewoon shoots doet of dat je creatieve ideeën uitbrengt. Maar dat mensen gewoon op de hoogte blijven van wat er in jouw hoofd allemaal afspeelt. Omdat mensen daar blijkbaar geïnteresseerd in zijn, want je bent een creatieveling.
Ja.
Zoals je Instagram ook update, omdat je denkt van, oh ja, mensen willen gewoon weten, what's up. Dus ik denk dat hij dat veel meer zo bedoelde, van dat je gewoon consistent bent en mensen op de hoogte houdt.
Ja.
Ik denk dat dat niet zo dramatisch is als iedereen dat maakte.
Wat is een rare interactie, wat misschien niet in het boek staat, maar gewoon een manier van approachen of whatever, die je ooit hebt meegemaakt van iemand om een nummer in een playlist?
Ik heb zo vaak hey baby, hey schatje, hey schoonheid, hey whatever the fuck gekregen. En moet jij je voorstellen?
Ik weet het niet. Ik wil het niet voorstellen.
Wanneer iemand niet voelt en diegene zegt hey schatje, het voelt zoals harassment.
Ja.
Maar het is ook zo onprofessioneel. Ja. Want als ik gewoon een guy was geweest, had hij never. Nee. Of laten we zeggen dat je een gay guy bent en je gaat een editor een bericht sturen. Ga je never zeggen hey knapper of zo. Ja. Weet je, dat is gewoon super ongepast. Zo praat je niet tegen mensen. Ja. Al helemaal niet op een professionele manier. Soms krijg ik ook hey meisje of zo. En dat krijg je dan van, weet ik veel, gasten die gewoon 10 jaar jonger dan jij zijn.
Ah.
En ik stuur dan ook altijd terug hey jochie. En dan waren ze ook meteen klaar.
Ja.
Want dat is ook zo, weet je, ik weet dat meisje wel aardig bedoeld is, maar jij kent me niet. Dit is een professionele setting. Ik ben geen meisje.
Mm.
Wat kom je doen?
Ja.
Zo praat je niet tegen mensen. Dus dat kreeg je wel vaker. Dat heb ik ook in het boek niet. Al die keren dat er dan wel iets aangeboden wordt, weet je. Want dat was natuurlijk ook altijd. Bij radio heb je dat ook. Dat mensen zeggen van, oh ja, Peola, je kan gewoon iemand betalen. En dan kom je op de playlist te staan. En daar waren ze bij Spotify uiteraard heel erg streng over.
Er zijn mensen naartoe gekomen van, yo.
Wat was het grootste bedrag, het hoogste bedrag dat je aangeboden kreeg?
Nee, dan ga je onderhandelen en dan stop je. Dan ben je al verkeerd bezig.
Oh.
Dus vaak wat er gebeurde is dat iemand zei, wat moet ik je betalen? En dan zei ik, beter stop je nu met dit gesprek, want anders moet je überhaupt uit alle playlisten halen.
Nee.
Want als dat gebeurt en iemand, als jij zegt van hoeveel heb je te bieden, en die guy staat in de playlist, dan kan iemand dat screenshotten en dan ben jij meteen die persoon.
Is er niet iemand die meteen met het bedrag kwam van, hey, ik geef 5000 als je me nu zet?
Nee, iemand heeft een keer een privéjet vlucht naar Ibiza voorgesteld. Waar we dan een nieuw album gingen luisteren. Want dat was dan zijn idee van naar het nieuwe album luisteren.
Yeah.
Gewoon best wel gewoon dure shit aankomen waar je dan heet het nee tegen moet zeggen. Okay. Ja.
Zou je ja zeggen als de regel bij Spotify niet was?
Nee, natuurlijk niet.
Ja, nee. Dus zo moet je er niet benaderen, jongens. Hè?
Jij?
Godverdamme, nee, man. Ik zou me vies voelen ook.
Yuki. Ja, maar iemand heeft dan ook gewoon een grip op
Yuki.
Je.
Oh nee, kijk, voor die money. Dat wel, maar bro. Als je me gaat zeggen van, ik neem je mee naar je pizza. Lekker op een hoertje aan je bek, man. Yo, dat is gek. Nee, die is gek. Maar die money,
die money maakt je ook een hoertje.
Maar mijn mannelijke collega werd ook uitgenodigd. Hè? Het was niet zo dat ik in mijn eentje in de vakking heb iets te nemen.
Oké, nee, dat is different, man. Nee, dat is dan misschien.
De nieuwste Dior's, Yuki.
Nee, gadverd, bro, niet. Nee.
Ik dress je in off-white, Yuki. Voor woorden, schat.
Nee. Kale wagen. Hey, mensen, skip. Ik ga niet voor mensen denken.
Nee, maar waar je wel natuurlijk tegen kon zeggen, waren concerten.
Ja, dat is wel chill. Wat is het leukste concert waarbij je bent uitgenodigd door iemand die niet per se groot is?
Oh, Jezus.
Ja. Ik ga alleen maar de grote artiesten, man. Sorry, man. Ja,
nee, ik ging echt naar heel veel artiesten. Ook heel veel gewoon lokale optredens. Ook omdat het heel belangrijk is als playlist editor, dat je weet hoe het publiek reageert op bepaalde nummers. Want je ziet het gewoon live dan, in plaats van dat je het in data ziet. Maar ook als je bijvoorbeeld naar een Drake-concert ging, dat je dan de DJ ervoor zag en aan het checken was wat hij aan het draaien was en hoe het publiek daarop reageerde. Want dan wist je ook, oh ja, als iemand naar Drake luistert, dan is het ook een beetje meer van dit. Dus dat was gewoon real-life data, zo zag ik het eigenlijk altijd. En wat voor publiek, als het een soort van, weet je wel, bij Travis of zo, allemaal 15-jarige witte jongetjes zijn.
Mm-hmm.
dan weet je ook een beetje hoe je daar omheen kan bouwen. Wat voor playlist artwork je kan maken. Wat voor, ja, wat voor slang je kan gebruiken die dat soort gasten dan tof vinden of zo. Maar ik heb eigenlijk, ja, ik kan nu niet 1, 2, 3 op iets komen. Sorry.
Heb jij eentje?
Ik heb een heel leuk verhaal. Ik heb de allereerste concert van Khalid in de Bitterzoet. Ja, heb ik gehost, man.
Ja?
Heb je dat gehost?
Kapot grappig.
Grappig.
Ik moest hem die dag interviewen. Ja. En hij was alleen met zijn manager. En waren, de rest van de dag was ik een soort van hun tourguide in Amsterdam. En toen moest ik, moest ik het kleine concertje aankondigen en afkondigen.
Vond je dat eng?
Ja. Ja, want ik, opeens stond ik, zeg maar, zeg allemaal, waren voornamelijk vrouwen. Stond naar mij te kijken van, joh, wat heb jij te melden? Wacht op Khalid. En ik, hij komt eraan. Maar, dus ik kwam super shaky. En het afkondigen was ook iets van, yo, als jullie een foto willen met Khalid, dan kan je daar achter in de rij aansluiten.
Weet je dat hij een van de redenen is waarom ik die baan heb gekregen in Amerika?
Door je Mellow Bars playlist?
Ja.
Vet. Want vertel voor de mensen die niet weten, je hebt zeg maar dus die Mellow Bars playlist gedaan. En
ja, dus die Mellow Bars playlist die werkte dus heel goed voor mensen die wat meer left side-achtige hip-hop checkte. En er zat ook hip-hop van eigenlijk over de hele wereld. Dus het was Amerika, maar het was ook Nederlandse, Engelstalige rappers. Of weet je, Fransen of wat dan ook. En het ging allemaal meer om die vibe. En mensen vonden die vibe gewoon heel chill. En het was dus, weet je, soms stond er een Kendrick in of zo. Maar dan was het vaak de minst bekende track. Ja. En dat was ook wel leuk, want mensen wisten ook niet wat het. Toen ik bij Woordenschat wist allemaal dat ik achter zat, maar Mellow Bars wist niemand dat. Mm-hmm. Dus dan ging ik wel eens op Twitter en dan waren echt de allervetste berichten op Twitter van, oh, Mellow Bars saved my life. Of
Mellow Bars and chill.
Of, ja, maar Mellow Bars is wel echt een chille playlist.
Echt zo.
Is het nog steeds een chille playlist?
Ik, luister het nog steeds. Rex Live Reg heb ik ontdekt door die playlist en ik vind die guy geweldig.
Ik ben zeg maar net die guy die echt niet houdt van playlist.
Ellie Sostre is ook een artiest die ik daar heb ontdekt die ik ook fucking vet vind. Ja, man.
Maar in die playlist heb ik Khalid als eerste geplaylist. En dat, hij was nog nergens anders geplaylist.
Oké.
Dus toen
je kon gewoon zeggen hey, Khalid, I build that guy, man.
Nee, want dan krijg je allemaal labels. Anyhow, daar hadden ze bij in Amerika opgelet over wie daar dus vroeg op zat. Dus toen hadden ze zoiets van, oh ja, zij heeft wel een oor voor wat er gaat komen.
Mm. Ja, St. John ook, onder andere.
Yes, St. John ook, ja.
Oh ja. Hij is nu hard, maar ik vond hem eerst echt kut, man. Veel geschreeuw en nonsens. Maar nu heeft hij het wel.
Vind je nu dat hitje tof?
Oh, nee.
Okay. Nee.
Maar ik zag ze optreden. Woeha. Maar ik luister ook niet eens naar hem. Maar ik hoorde gewoon een paar poekjes dat ik was, oh ja, die is wel chill, man. Nee?
Hij probeert heel erg. Ja, hij is gewoon heel erg Kid Cudi-achtig, toch? Hij wil heel graag die wavy guy zijn.
Dat vind ik helemaal niet.
Nee?
Nee. Nee, hij wil heel graag die Matta Boy zijn.
Wauw.
Ja. Nee, toch?
Ik zie hem niet als die Matta Boy, maar ik zie hem als die Zemma-alternatief.
Wacht maar, over een jaar is hij daar helemaal.
Ja, dan is hij gewoon, oké. Okay.
Hij wil dat op een creatieve andere manier doen, maar hij wil zeker niet...
Ik heb echt zo'n guy voor me die gewoon met gescheurde t-shirt en gescheurde leren jas met buttons en kraakjes in zijn haar.
Ja, maar op een hele matte manier.
Ik mis random concerten wel, man.
Ik ook.
Ik was ooit bij een random concert van een band of zo. De Paradiso.
Een band.
Ja, man.
Je zag een guy.
Zat er een drummer?
Drummer? What the fuck?
Ja, man. Nee, maar het was... Ja? Hoe heet die? Roo Paints of zo. Roo Paints.
Ik dacht bijna dat je Roots wou zeggen. Anders zou ik zeggen van mijn pa.
Nee. Roo Paints, man. Ik heb die guys daarna nooit meer gecheckt, maar ze waren hard. Ja. Miss Paradiso.
Wat is jouw vetste concertervaring?
Ik weet niet, ik hou niet van concerten, man. Het is fucking kut.
Je zegt net dat je het mist.
Ja, die random concerten.
Ja, op dit moment mist hij gewoon alles.
Ja, nou, maar ik hou over het algemeen niet van concerten.
Of een optreden wat je bij is gebleven.
Wauw.
Young Talk 2015.
Ja, maar Young Talk 2015. Ja. Met rode bananen, alles. Die guy komt met 7-30. Iedereen denkt, Melke, ik was bijna van boven naar beneden gevallen zelfs. Ja. Maar ik zweer het.
Chaos.
Nee, maar die was wel echt goeie. Maar voor de rest, ik hou niet van concerten. Ik was één keer bij een Travis Scott concert. Ik dacht, hoe kan een guy zoveel met je doen dat je elleboog in mensen in gezicht wil? Hey, ik haat dat, man. En ik haat moshpits ook, toch? Dus, en heel veel artiesten naar wie ik luister, hun concerten hebben moshpits. Maar in moshpits, mensen stinken, trappen op je patta, joh, fris komen kan niet eens en zo. Je weet toch? En uiteindelijk sta je veel te ver. Was je
jij bent ook echt een guy dat als iemand tegen je aanbodst, dat je ook echt zo aankijkt, door die glas.
Hé, hey broer, ik was één keertje bij Young Ellis. Young Ellis ging optreden bij Baseline, volgens mij. Maar het was zijn eerste optreden, dus ik kwam voorin staan, want ik kwam echt checken wat hij was. Aan. Mm. Nu ik sta daar zo, ik weet nog, ik had een frisse, ik had een frisse nieuwe patta of zo. Ik ben vergeten welke. Nu een guy, ik sta helemaal ver van die mensen. Hij vindt, hij moet om bij mij komen met zijn anu omheen en mosje. Ik dacht, ik donder op, man. Hij heeft mijn patta vies gemaakt, alles. En daarna dacht ik van, oké, ik ga dit niet eens meer proberen, man.
Hou jij van moshpit?
Vroeger was ik die bandana ook om mijn hoofd.
Ja, en ik heb je volgens mij nog wel eens in een moshpit gezien.
Ja.
Waar hebben jullie elkaar gezien?
In een moshpit.
In een moshpit.
Je bent niet...
Nee, rond 2014, 15, 16 was ik wel die guy die met kapotte fans en gescheurde broek daarin ging. Yeah. Als soort warrior. Om...
Bring him back.
Ja.
Nee,
maar je toch, dan ga je opeens de muziekindustrie in en word je toch... Je hebt toch met je drankje boven?
Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd. Ik heb hier nog een wond van dat ik bij Kendrick tegen het hek aan ben gevallen van de moshpit.
Kut, man.
Bloed op tot
bij, bij Travis ben ik altijd in de moshpit gegaan. Ten alle tijden. Ook dat, gewoon
maar
in 2018.
Die durf ik dus echt niet.
Je wat kut is? Een keertje ging ik ook in de moshpit. Waar ik dacht van, hey, laat me gewoon checken wat het is. Nu je springt. Iedereen doet elkaar. Maar nu je bent moe. En je wilt eruit, maar het lukt niet. Want iedereen is... Sommige mannen zijn niet sterker dan je. Zo. Dus is... Hey bro. Daar, moshpit cent.
Ik had mijn Travis optreden in de Wuhan 2015. Dat is de eerste keer dat ik live autotune hoorde. Zo, ik was echt... gewoon in die moshpit was ik gewoon aan... Luister van, damn, dit klinkt echt vet.
Ja.
Dat was een van de eerste keer dat ik live autotune ging doen. Ik was gewoon mesmerized. Gewoon. Ik dacht van,
ik had wel één leuke moshpit. Dat was tijdens racen optreden. Vehicle.
Zo, maar die zijn ruig, man. Ja, want daar komen mensen met karate trap in je gezicht en shit.
Ja, maar weet je wat het is? Het waren jonge white boys. Je toch? Ik kan ze wel kapot slaan, snap je? Ze waren korter dan ik, broer. Ze waren
maar alsnog,
16, ik was 21. Denk je, ze gaan
daar,
wel ver,
daar gaan, die moshpit is echt... Daar zijn figuren tussen die echt werden verwonden en zo. Dat skip ik liever, man. Maar wel Travis, die zijn wel heftig, ja. Bij Wuha zit je echt gewoon op een gegeven moment klem. En dan...
Ja. Nee, maar ademhalen. Ik kan gewoon een goede spot te hebben en dan gewoon echt te checken. Bijvoorbeeld bij Ares, waar we stonden, vond ik perfect. Gewoon.
Ja, man.
Terwijl beneden gingen ze helemaal los. Maar wij stonden bij dat achterste stuk bij Melkweg. En dan zag je gewoon alles. We waren gewoon in de natuur, man.
Wat is jouw fave?
Favoriete concert ever?
Experience. Mag ik nog eentje tussendoor gooien? James Blake bij Pitch 2015.
Ben je daar geweest?
Ja, man. Beautiful. Oh. En Lowlands. Ja,
bro, ik heb dat zo vaak op dingen gezien op YouTube.
James Blake live is amazing. Maar ga verder.
Hij was toen ook bij Kendrick geopend, hè? Weet je nog? In de Ziggo.
Daar was niet bij, helaas. Mm. Jammer.
Ze vraagt nog, weet je nog? Je was er niet.
Ik was niet man. Het was nog niet zo. Het kon die gastenlijst niet regelen.
Ja, ik denk dat het voor mij... ik ben nu echt 4 of 5 keer naar Travis geweest, omdat ik gewoon zo vet vind om naar te kijken. Mm-hmm. Ik vind hem niet eens best heel vet, maar ik vind het gewoon zo vet om naar het publiek te kijken. Mm-hmm. En ik vind het wel lastig, hoor. Ik vond D'Angelo en Paradiso echt fantastisch. Maar ik heb echt veel gezien. Toen ik 16 was De La Soul het beste wat ik ooit gezien had, denk ik. Vroeger. Maar ik heb ook wel, er is ook een bandje geweest. Future Islands is nu al bekend. Maar toen ik ze checkte, waren er misschien 50 man of zo. In de OT301 kostte €5 om binnen te komen. En dat was gewoon 4 uur lang mensen elkaar helemaal kapot beuken en zweten.
Ik heb wel gemerkt, bij mezelf, volgens mij vind ik hip-hop concerten gewoon het minst leuk. Ik weet niet, het lijkt alsof veel guys gewoon... liever stoer op die stage staan in plaats van echt losgaan en mensen laten losgaan. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Ja, maar dat vind ik dus wel vet bij Travis juist.
Ja, daarom. Dat is wel different. Ik wou wel naar die van The Weeknd, man. Dat zal vorige maand zijn.
The Weeknd ook amazing live.
Zo, daar zijn met mijn M, met mijn likje M. Ja, man. Wasted time. Ja, man, ik was al ready.
Ja. Nee, ik ben The Weeknd fan. Dus...
Ja, ik ook.
Dan pik je ook veel meer. Maar op een gegeven moment ging je naar Amerika dus. Je gaf zelf aan, dat komt onder andere door je skills die je door middel van je Metal Bars playlist hebt laten zien. Merkte je dat opeens heel veel contact verwaterde met mensen uit Nederland? Terwijl ze eerst helemaal, weet je, aardig kwamen doen voor een playlist of whatever. En toen ging je weg en ineens...
Dat heb je natuurlijk altijd.
Ja.
Maar dat viel eigenlijk wel mee.
Okay.
Ik vond mensen eigenlijk nog best wel heel erg lief en supportive. En komt misschien ook omdat je dan... Zij het gevoel hebben dat jij hun ook hebt gesupport. Dus dat ze dat gevoel hebben. Maar nee, dat viel eigenlijk wel mee.
Voelde het als een bevrijding om daar naartoe te gaan?
Ja, op dat moment wel. Omdat ik zoiets had van, yes, niemand kent mij hier. Fucking chill. Ik word niet op feestjes aangesproken of ze in een playlist mogen. En ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Alleen, die baan was daar ook gewoon heel intens. Dus dat hield ook snel op.
Hoe ging je date life uiteindelijk in Amerika dan?
Oh, ze echt een, oh, jij dacht doen en laten wat ik wil. Jij maakt meteen een sprongetje. Oh,
naar nee, nee, niet dat. Maar ik denk weer aan die podcast die je met Jiggy had. Dat je vriendin zei, je moet meteen credit score vragen.
Oh ja, die shit. Ja.
Dus, heb je het uiteindelijk gedaan bij iemand?
Nee, natuurlijk niet. Okay. Natuurlijk niet. Super awkward om te vragen.
Ja, is kapot raar.
Hoe financieel zeker ben jij? Nee, date life in Amerika was best wel bizar eigenlijk. Want mensen in New York die daten gewoon... En deed het ook 3 mensen tegelijkertijd. En hebben gewoon echt scheid. Zetten op iedereen hun geld tegelijkertijd in. En dan kijken ze wel wie dat langste adem heeft. En dat... Ja.
3 mensen tegelijk, Joekie. Wat zegt dat?
Ik zeg, ik zou het niet kunnen, omdat ik kan niet zoveel aandacht verdelen.
Nee man, je hebt een fulltime baan. Ik snap niet hoe mensen dat doen. Ik had al zoveel werk. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer 3 mensen. Dat kan je toch niet doen? Weet je hoeveel aandacht dat is? Dus nee, ik voelde dat niet echt. Maar ja, het was gewoon verschillend. Soms ontmoet hij iemand die in de muziek werkte. En soms ontmoet hij iemand in een club of zo.
Volgens mij lijkt het kut om in jouw schoenen, of nou in je vorige schoenen dan, om met iemand te gaan die in de muziekindustrie werkte. Of vond je dat?
Dat staat ook in het boek.
Met oh.
Nee, oh, dacht je dat ik de armen ineens? Oh my god.
In een relationship, weet je dat niet?
Bro.
Ik wees een boek.
Ja, nee, maar dames en heren, het boek, okay. Wees naar. Ik zal het even zo neerzetten.
Oh my god.
Ja, Armin zou het eigenlijk voor me brengen, maar hij bracht het niet.
Nee, dat staat in het boek. In het boek staat hoe dat zou zijn geweest.
Oké. Nee, nu ik je mag, ga ik hem wel kopen.
Dan wel. Ja. Maar nee, ja, het is lastig. Maar aan de ene kant is het ook, weet je, je bent niks anders. Ik was met niks anders bezig in mijn leven dan met muziek. Gewoon 10 jaar lang. En je bent de hele tijd aan het werken. Je houdt ook superveel van muziek. En dan is het ook gek om opeens met een gasmaai even kopen te gaan of zo. Snap je? Maar meer gewoon omdat... Het is zo'n ander leven. Mm-hmm. Dus, ja.
Ga je nu met een grasmaaier verkopen?
Nee. Ik ga nu met een producer. Dus, ja.
Ah, dichtbij huis.
Helemaal twee man.
Beschrijf de muziekindustrie... Of een verschil tussen Nederland en New York. Want Nederland muziekindustrie is al een soort... soortige warzone. Maar volgens mij is New York echt een fucking jungle. Met A&R's, A&R assistent, manager van die, manager, tour, manager, dit. Iedereen, heel veel middelmens.
Ja, maar het is ook wel leuk, want je hoort dan opeens... Ik weet nog dat ik wou Pink Sweat tekenen.
Ah,
en een soort Khalid in Light.
Ja.
Je hebt echt oren voor, hè?
En, ja?
Ja, nee, Pink Sweat is echt goed.
Ja, is goed.
Ik hoop dat ik oren voor heb. Maar dan word je uitgenodigd door die manager om op Frans Rood zitten bij de Knicks tegen de Bulls. Dat is wel leuk. Dat zijn wat betere dingen dan...
Oké, okay, shit.
Dus...
Niet zo'n Getty Image foto van jezelf bij de wedstrijd?
Ja, ik heb... Nee, niet zo'n Getty Image.
Ah, oké.
Nee, ik zat niet naast een hele bekende persoon of zo. Ik weet niet waarom ze mij zouden fotograferen.
Maar dat is altijd die flex toch? Als je zeg maar door zo'n... ja, grappig.
Maar dan ben je... je bent de hele tijd bezig met mensen ontmoeten, omdat je ook niemand kent natuurlijk. Mm. En dat is best wel vet. Ik heb echt toffe mensen ontmoet, die ik ook echt heel
noem
hard
noem eens
vind.
Een paar mensen waarvan... Je hebt Jermaine Dupri, heb je mee gepraat, weet ik.
Ja, dat was een meeting waar mijn baas zei... Ik heb even geen tijd, wil jij deze meeting overnemen? En toen deed ik de deur open, toen was het Jermaine Dupri. En toen dacht ik, oké, waarom heb jij geen tijd voor Jermaine Dupri? Wat is dit? En toen was het heel awkward, maar het was wel een gezellig gesprek. En als ik in Atlanta ben, mag ik altijd bellen, zei hij.
Vind je niet ongemakkelijk om mijn baas te zeggen?
Wat zei je?
Vind je het niet gewoon ongemakkelijk om mijn baas te zeggen?
Om mijn baas te zeggen?
Ja.
Baas.
Ja, ik vind iemand baas noemen echt kut.
Dat is een goed punt.
Leidinggevende.
Ja, dat zou ik zeggen.
Dat is een goed punt.
Een supervisor.
Baas.
Zeg jij baas?
Nee.
Grappig.
Mijn baas. Nee.
Ja, ik heb voorgesteld als hij... Dit is de grote man. Dat zei je alleen. Of nee, je zei... Dit is mijn...
Grote man.
Nee, je zei mijn leidinggevende bij Edison's. Bij die guy... Die hele vrolijke...
Ja, Maar ik heb niet... Woord baas gebruik ik niet, man.
Volgens mij is het wel aardig, hè?
The president, zei ik.
Oh ja, ja, the president.
Nee. Dat is een jobtitel, ik heb niet verzonnen.
Mijn baas.
Maar je vindt het onderdanig?
Ja.
Ja.
Zo van...
Goed punt,
ja. Ja. Zo van, ja, bid me vast.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Kom op, talk show, dames en heren. Je weet zelf.
Mijn baas. Mijn baas.
Was bendings.
En we, die on, ik wel man. Een hele leuk vond... was dat de genius? Dat is de producer van
Kid Cudi.
Kid Cudi.
Chill.
Dat is een hele aardige.
Dat is de ex van Jhené Aiko.
Ja? Ja? Zo, ik moet hem informatie vragen.
En Channel Tres. Was heel leuk. En G.I.D. En ja, nee, St. John kende ik al. Mm-hmm. Maar. Oh, Wyclef Jean.
Oh, wow.
Dat was wel cool. Die herkende me ook nog. Dat was wel leuk. Ik had hem ontmoet ergens op een feestje.
Yeah.
En toen, een paar weken later, werd ik samen met mijn leidinggevende naar beneden gesommeerd om een soort van auditie bij te wonen. En toen was Wyclef daar. Zei hij, hey, alles goed? Hoe gaat het?
Mm. Wow.
Dus toen dacht ik ook, damn.
Ja.
Vet.
En hij is ook natuurlijk wel echt een legend. Maar
hey, ik heb ooit een foto van jou gezien met Kees Koning en Lior Cohen.
Ja.
Wat was dat?
Leo Cohen is de baas van YouTube nu.
Ja,
sorry,
ja.
De leidinggevende van YouTube. De president van YouTube.
Ja, maar dat is niet jouw baas, dus ik kan er wel baas om.
En hij heeft natuurlijk 300, het label 300 ja. opgezet. En hij heeft bij Def Jam, toch?
Ja.
Dat? Ja. En mijn ex-collega werkte bij YouTube. Dus hij belde mij toen ik in New York woonde. En zei, ja, er komt zo'n guy uit Amerika langs. Uit Nederland langs. En we willen een soort van klein evenementje voor hem organiseren. En toen zei ik, oh, wie dan? Kies de Koning? Weet je dan die naam zo uitspreken?
Kies de Koning.
En toen zei ik, oh, shit. Ja, is gezellig. Ik kom wel even. En toen zei hij, ja, zijn er nog mensen in New York die hij vet vindt? En toen zei ik, ja, Stretch en Babito vindt hij vet. Dat zijn...
Oh, die radio's.
Ja, legendarische radiomakers. Mm-hmm. In de eerste Biggie-sessie en Nas en al die shit. Echt...
Het is een hele toffe Netflix-docu van tipje voor de mensen thuis.
Dat is echt vet. Hoe zij een soort van ergens in een
Jay-Z, Wu-Tang
Clan crappy studio de hele jaren 90 New York scene heeft opgenomen. En toen kwam Kees en toen was hij een soort van helemaal zo van, what the fuck is hier aan de hand? Leo Cohen en Stretch van Stretch
dus,
en Babito. Dus en ik stond er ook nog zo.
Er werd een evenement voor Kees in New York georganiseerd. Hmm. Kees, je gaat echt hè, man.
Ja, man. Gekke mannetje, hoor.
Hè?
Maar het leuke is nu, dat Stretch mij een maand geleden heeft DM'd of ik de liner van zijn radioshow, want zij zijn nu een nieuw radioshow bij Apple Music begonnen, wilde inspreken.
Hey, vet.
En ik dacht dus voor de Nederlandse markt. Toen zei hij, nee, we doen alle talen bij elkaar. Mm. Dus ik zit nu in een Stretch and Babito radioshow.
Hey, dat is echt hard. Stretch and Babito zijn zeg maar de... Je kan het vergelijken met wat Rotjoch hier is, maar dan voor New York 90's.
Waarom de fuck weet jij deze dingen?
Gewoon hip-hop.
It's hip-hop, man. It's a culture, bro.
Soms als jij praat, besef ik echt van... Ik hou niet eens echt van hip-hop, man. Bro, ja.
Maar dit is gewoon nerd shit, bro. Ik zeg je ook eerlijk. Man, je weet toch, dit soort dingen is nerd shit.
Ik luister er echt geen hip-hop.
Check die docu van ze op Netflix. Is
ja,
toch?
Ga ik zeker niet doen, bro.
Bro, je gaat het tof vinden. Ik weet zeker.
Nee, want heel veel shit wat die... besef, Rotjoch heeft me vaak hierover geflasht. Maar bro, heel veel shit wat die oude guys hebben gedaan, boeit me nul. Ook al... hebben zij alles gefixt, vindt dat men... Het boeit me nul, bro. Ik kan zero relaten met die shit. Heb ik ook met die oude Nederlandse rappers. Het boeit me niet dat jij grondlegger bent. Ik heb nooit naar shit geluisterd. Dus dat boeit me gewoon niet. Dus ik zal eerder een docu checken van wie? Van Coach K en dingen. P dan van... Hoe heet die? Stretch Babito?
Ja.
Laat dat, man.
Maar het gaat er natuurlijk om dat zoiets inspirerend kan zijn.
Ja, nee, mij niet.
Nee? Maar ook niet als je dan denkt van, misschien is er wel iets wat nog niet bestaat, wat ik graag zou willen creëren.
Ik wil niks creëren.
Nee?
Nee, ik ben niet zo.
Waarom vind je Coach Kela wel interessant?
Omdat hij gewoon een blakke man is die mensen joint, dus dat voel ik.
Dat is ook creëren.
Maar nu heb ik dat verhaal gezien, dus... Als iemand anders is die blakke man is die andere mensen joint. Ja, ik heb dit verhaal gezien. Dus.
Dat heb ik altijd met die voetbal autobiografieën. Ik denk altijd van, ja, hoe kan je dit verhaal nog lezen?
Ja, man. Ja. Yo, ik was een jonge guy, ik had alleen voetbal in mijn mind. Ja, mijn vader was er echt, maar toen ben ik mijn vader verloren en toen dacht ik, nu moet ik ervoor gaan, bro.
Ik vind voetbalbiografie echt super vet. Ja, ja. Dat is weer die nerd shit in mij.
Maar het is voor een publiek.
Wesley Sneijder biografie, geweldig.
Het is voor een publiek, anders wacht er niet.
Als ik er één, bro, ben ik serieus? Je moet die van Vincent Bogarde gaan lezen, man.
Ja, die heb ik wel echt vaak gehoord.
Die gaat niet over van, yo, en toen brak ik mijn been. Het gaat echt over de struggle van een zwarte voetbalspeler in de jaren 90, bro. Mm-hmm. Dat is een van de eerste die ik heb gelezen. En sindsdien ben ik hooked aan voetbalbiografie. Maar geen één tip aan die van hem.
Oké, ik ga het proberen, man.
Wat wou ik vragen? Welke ervaring in New York zet hij gelijk op scherp daar? Dat je echt dacht van, oh shit, oké, ik ben in New York en blijkbaar is het normaal. Kan iets heel klein zijn, kan iets sommerend zijn, kan iets raars zijn, kan iets... iets wat in het boek staat.
De nacht voordat ik zou gaan werken. Toen werd ik om 1:00 s'nachts gebeld door een bevriende manager. En die zei, oh, je begint morgen aan je 1R-baan, toch? Kom anders hier even naar de studio toe. En toen was ik naar die ene studio gaan. Is een OG. Tupac was toen ons neergeschoten, weet je nog?
Mm-hmm. Die op Times Square.
Ja. Oh, ja.
En toen zat Kodak Black daar. En toen moest ik gewoon even...
Dat is wel hard.
Checken hoe zo'n sessie zou gaan en gewoon linken met het management daarvoor als ik nog iets nodig zou hebben van Kodak Black's team.
Mm.
Toen dacht ik, oh wow, dit is de eerste dag en ik heb meteen al een soort van nummer 1 stond hij toen ook. Iedereen, dat was net daarvoor.
Iedereen die naar Amerika gaat lijkt zo'n verhaal te hebben. Gewoon alsof het zo snel gaat.
Ja, als je
maar
gewoon,
gaat het ook echt zo snel?
Als je binnen die kring moeft, zeg maar, dan is dat gewoon... vanzelfsprekend. Maar net als hier, voor heel veel mensen in Nederland... Mm-hmm. Gewoon kids uit, weet ik veel, Limburg en zo... is voor hun Nederlandse rappers ook zo. Zeg maar van, yo... Hij was gewoon met Yo Silvio, what the fuck? Ja, en voor ons is van, je weet toch, we zien hem vaker. Mm-hmm. Bij wijze, gewoon om een voorbeeld te noemen. Maar daar is precies daar zo, man.
Oh, ja.
Ik had ook eentje, was... jullie kennen wel toch... Thundercat?
Ja. Mm-hmm.
En ik zou dus met... een paar vrienden naar... Travis Scott gaan in Madison Square. En toen moest ik wachten in een hotel, ergens in de lobby, totdat een van de mensen die ik kende, die moest haar laten knippen. Dus dan moet je wachten. En toen ging ik wachten. En toen zat er een guy zat er al en hij zwaaide zo naar mij. Dus ik dacht, oh, hij is waarschijnlijk de kapper of zo, of whatever. Mm-hmm. Hij is ook nog aan het wachten op iets. En dus ik zit vet lang met hem te praten, echt zeker een half uur of zo. En die vriend die komt naar beneden en die zegt, oké, zijn we klaar om te gaan? Dus ik denk, oh, maar moet je die nog knippen? Nee, ik ben al geknipt. Oh, oké, cool. Dus ik kijk naar die guy. Hij had dreads, dus hij moest alleen een beetje bijwerken. Okay. Maar toen, dus ik dacht, oh, oké, dan wie de fuck heb ik net tegen, zo lang tegen gesproken. En gelukkig heb ik niks gevraagd over haar knippen, want hij doet dat blijkbaar niet.
Yeah.
En toen zaten we in de auto en toen was er blijkbaar Thundercat, waar ik dus een half uur lang gewoon vet gezellig heb mee te praten over absoluut helemaal niks.
Ja.
en toen kwamen we daar en dan staat daar, want dan zit je in zo'n VIP-ruimte, omdat je dan met mensen hangt die Travis kennen. En dan staat Busta Rhymes daar in de hoek, heel verlegen te zijn. En weet die ene guy nog weer van Louis Vuitton?
Virgil
zit daar ook. En daar raak ik ze dan helemaal hyped op over, dat Virgil daar dan is. Okay. Maar Busta wordt echt een soort van genegeerd. En dan denk ik, oh, is Busta Rhymes. Waar hebben jullie het over?
Shit, ja, man. Ja. Lijkt me echt heftig, mentaal.
Bro, stellen rap is uit de mode, nee.
Waarom ben je gestopt bij Arista? Uiteindelijk.
Omdat...
Het is een dream job. A&R in New York.
Ja. Yeah.
Veel mensen naar streven.
Wel een leuk verhaal voor later, man.
Dat ik dat gedaan heb?
Ja.
Ja. Ja, ik heb het wel beleefd in ieder geval. Nee, ik ben gestopt omdat ik merk dat het gewoon echt alleen maar ging om cijfers en hits maken en TikTok views en Instagram engagement. En het ging gewoon nauwelijks over muziek. En daar werd ik heel erg ongelukkig van.
Mm-hmm.
En ik merkte gewoon echt dat ik echt ongelukkig werd.
Ja.
Tot een punt dat ik dacht, ik denk niet dat ik hier moet blijven. Want dan wie weet, dadelijk ben ik morgen dood. En dan ben ik dit aan het doen. Wordt niemand gelukkig van.
Zo.
Merk je dat die creatieve executive power veel meer bij de artiest en de management zelf ligt dan het label? Het is een heel muziekindustrie technisch ding, maar dit is wat mij opvalt.
Denk je wat meer moet inleiden, deze vraag?
Ja, Nou ja, doordat zeg maar artiesten meer power krijgen door streaming bijvoorbeeld. Ze zijn minder afhankelijk van een label. Als je bij wijze van spreken... Laat ik zo zeggen, vroeger als je iets wilde uitbrengen... moest de marketingafdeling van een label... Weet je, door middel van posters, tv, radio, whatever, kranten adverteren, het aankondigen. Je cd moest gedrukt worden, gedistribueerd worden naar cd-shops, bla bla bla. Je was zo afhankelijk van een label. En nu, met een upload op Spotify en een post op Instagram, kan je album al op nummer 1 gaan en kan je nummer 1 single hebben. Hangt er vanaf gewoon hoe popping je bent. En hoe je fan... Je hebt je fanbase gewoon, heb je gewoon daar. Je kan gewoon direct met ze communiceren. Er is geen label voor nodig. Dus... en je kan muziek makkelijk opnemen. Je hoeft geen studio te huren. Snap je? Er hoeft een label niet voor te zorgen. Dus daardoor is een artiest veel minder afhankelijk van een label. En merk je dat ook in creatieve beslissingen, zeg maar. Dat vaak artiesten, wat ik merk gewoon in Amerika. En wat ik ook vaak hoor, is dat zij gewoon zeggen van... joh, alle creatieve executive beslissingen ligt gewoon bij ons. Want... we hebben jullie helemaal niet nodig. Terwijl dat vroeger veel belangrijker was.
Dus
was
je vraag?
Of ik dat ook vind?
Ja.
Oh. Ja. Okay. Nee, maar dat verschilt heel erg bij genre. Dus inderdaad bij hip-hop en R&B, daar is dat veel meer. Mm-hmm. Maar pop is anders, hè. Pop is gewoon, we kiezen een lekker wijf uit, wat een goede stem heeft. We kiezen een paar nummers, we kopen een tune. We zetten een stylist neer, we geven de danslessen. En daar gaat ze.
Ik zie alleen Ariana.
Nou, die is dus nu aan het schrijven. Maar dat heeft dus wel 5 jaar lang geduurd voordat ze ging schrijven.
Mm. Selena Gomez zie ik nu voor me.
Ja. Maar, en dat is bijna elke... Dat zijn ook heel veel jongens, hoor. Mm-hmm. Die dat hebben. Of popgroepjes of whatever. En dat is in Nederland eigenlijk best wel unheard of. Want in Nederland schrijf je wel gewoon heel vaak je eigen muziek. Mm. Er zijn natuurlijk mensen die hulp krijgen... of die wel gewoon hitjes krijgen. Maar over het algemeen is het wel veel normaler... om je eigen muziek te schrijven. En daar bijna niet voor pop. Dus bij pop is dat niet zo. Er gaan al die creatieve beslissingen worden door het label gemaakt.
Maar dat is dan, zeg maar, omdat jij met muziek graag bezig wilt zijn, moest je opeens veel meer met dat soort dingen bezighouden. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Oh, maar ik vond het ook leuk, want ik heb ook voor artiesten treatments van videoclips gemaakt. Op de set was ik soms art director en stylist tegelijkertijd. Mm. En de artiesten met wie ik werkte, heb ik wel gewoon echt... heel creatief en meegeholpen. En juist op muziek... voor mij was het juist van... je kiest uit ongeveer wat de single is... samen met de artiest. Maar voor de rest heb ik wel echt artiesten getekend... die ik zo hard vond... dat ik daar absoluut geen feedback op hoef te geven... over wat een goede track was.
Ja.
Want dat wisten zij zelf beter dan ik.
Ja. Als er mensen zijn met ambities... in de muziekindustrie in Amerika... waar moeten ze voorbereid zijn volgens jou?
Wat was
waarom
deze
lach je zo?
Nou, dat ik het gevoel heb dat hij het voor zichzelf vraagt.
Oh, ik heb geen ambities in Amerika. Sorry man, liever Europa.
Ik weet nog dat mensen toen tegen mij zeiden, ja, iedereen werkt daar heel hard. En toen zei ik van, ja, maar ik heb ook letterlijk geen leven. Ik werk ook heel hard, dus het zal wel meevallen. Maar het is best wel irritant als je niet de soort van the brightest kid in the class bent. Mm-hmm. Maar dat je gewoon...
Hoe bedoel zelden... je?
Nou ja, hier in Nederland, als je heel hard werkt en heel veel werkt... dat doen gewoon niet heel veel mensen.
Ja.
Dus dan word je steeds gezien als die ambitieuze persoon. Mm-hmm. Maar in Amerika, als ik om 8 uur 's avonds naar huis ging... mind you, dan was ik al om 9:30, hè. 8 uur 's avonds naar huis ging, zeiden ze gewoon... oh, heb je een halve dag? Ik werd om 1 uur 's nachts gemaild met... kun je nu op zaterdagavond, kun je nu even dit bevestigen of afkeuren? En dat was de hele tijd zo. Ongezond. Dus die werkdruk is echt ongezond. Ze slapen fucking weinig.
Ja,
er komt heel veel Ritalin bij kijken. Mm. Ze zijn eigenlijk bijna best wel veel onder invloed.
Daarom zijn ze zo lelijk.
Wat zei je?
Daarom zijn ze zo lelijk.
Ah, misschien.
Ja, nee, ze zien er altijd uit alsof ze de gekste veldslagen hebben meegemaakt.
Ja, maar dat is ook zo. Maar ze leven ook in angst. Hè. Je moet het zo voorstellen. En dat heb ik dus heel erg gemerkt. Ik heb 1 artiest uit Atlanta getekend... en met heel veel mensen uit Atlanta gesproken. Mm-hmm. Je moet ook voorstellen, je komt van niks. En dan heb je die shot die veel lastiger is daar dan... welk land dan misschien dan ook, om door te breken. Of in ieder geval omdat er zoveel is... en dat natuurlijk het epicentrum is van de entertainmentindustrie. En dan wil je gewoon absoluut niet... en dan heb ik het vooral over de businessmensen... Ja. Dan wil je gewoon niet dat weggaat. En voor jou 10 anderen. En ook als je collega's hebt, ze steken je gewoon in principe in je rug... Want ze willen je baan. Of... Mm. Dus je bent eigenlijk constant aan het werk... omdat je bang bent dat je die plek gaat verliezen. En als je dus voor een baas werkt... dan kan dat betekenen dat je je baan verliest en dan verlies je je huis en dan verlies je hypotheek en dan via je zorgverzekering en wat dan ook.
Alles op credit dan.
En dan ben je meteen klaar. En daarom heb je ook zoveel mensen die dakloos zijn en zoveel mensen die er gewoon super normaal zijn, die gewoon pech hebben. En dan heb je nog gewoon mensen die wel lekker gaan en independent gaan en die zoiets hebben van, ik ga niet meer terug naar broke zijn. Dat wil ik niet meer. Dus het is, die keuzes die ze maken zijn bijna altijd uit angst. En daar ga ik gewoon helemaal niet goed op angst. Ik doe dan, heel veel mensen kunnen daar harder van rennen, maar ik doe daar het tegenovergestelde van.
Ik kan sowieso...
Ja, maar lieve Europa, man. Amerika is...
Amerika is toch groot, warzone, man. Is een derde wereldland gewoon, man.
Echt zo. Hoe kijk je naar de hedendaagse hip-hop muziek in Nederland? Cliché vraag. Pling.
Ja, ik denk dat het
houdt
nu wel...
in de gaten?
Ja, soms. Okay. Niet meer zo als eerst natuurlijk. Ja. Maar als ik iets hoor wat ik hard vind, dan duik ik er wel even in. Ik denk dat het wel weer... Ik denk dat die piek van die soort van gouden platen massa-hysterie wel een beetje geweest is. En dat nu al komt op een punt waar mensen dus ook... De rappers die toen groot werden ook wat ouder worden en wat meer gaan zoeken zijn naar dingen die wat dichter bij hunzelf staan.
Ja.
Dus ik denk dat het wel een interessante tijd kan worden, creatief gezien. Ik vind Soar bijvoorbeeld heel hard.
Ja, ik ook. Jij niet.
Wat? Soar is fucking hard, man. Ik wacht nog steeds dat hij pokken met Idalië heeft, man. Die pokken gaat gek gaan.
Een hard geloof me. Maar het would make sense.
Ja. Wat is het laatste Nederlandse album waar je heel lekker op ging?
Die ik echt op repeat heb gehad qua album was Willem. Toen zat ik net in Amerika. Toen had ik een beetje heimwee.
Ja, ja.
Ramse Shaffy stond niet op Spotify dus in Amerika, dus daar werd ik heel verdrietig van. Ja. Dus toen was Willem mijn Ramse Shaffy.
Oh ja, Willem was wel geinig. Want ik weet nog dat album kwam uit en die dag was het echt aan het regenen. En ik was mijn portemonnee kwijt. Ik moest lopen van Lelylaan naar huis en regen alles. En toen luisterde ik naar Houten pakken. Ik was helemaal erin, man. Shit.
Prachtig album, man.
Ja, ja. Wat is het Nederlandse album waar jij voor het laatst lekker op ging?
Ares.
Welke?
Die begin dit jaar uitkwam.
Oké, Lotus. Ja, Lotus. Die staat sowieso in mijn top 3, man. Die en die van Idali staan echt in mijn top 3, man.
Idali nu ook.
Ja,
ik hou van... daar hoor je gewoon een soort van...
Hunzelf.
Conceptueels. Ja, iets van zelf. En het is niet, het is geen lijst met tunes of zo.
Ja, klopt. Ja, bij Idali hoor je echt gewoon... Ik vind het nice wanneer je hun groei hoort... of wanneer ze eventjes die hitjes skippen. Want nu is die periode dat...
Ja,
je hebt toch je shows, dus je focust minder daarop. Dus daarom vind ik het kut dat Voodoo erop staat. Dus Voodoo is echt... Het hoeft er niet erop. Maar dan praat ze over zichzelf. Ze geven een update. Want bijvoorbeeld... Hij zegt, oké, één moment... Bijvoorbeeld op zijn vorige album zegt hij bijvoorbeeld over Titi. Ik ken Titi niet eens. Eén album zit hij vast. Ander moment komt hij vrij en nu krijgt hij ineens een kind. Is toch wel een update die je hebt gekregen van, hem.
Ja, ja.
Dus je luistert met hem mee, je denkt mee. En dat zijn die albums die ik voel. Dus daarom, Hef gaat volgende maand de album erop. Volgens mij wordt dat ook in mijn top 3 vast wel.
Ja, bij Hef is het ook vet om dat te horen. Ja. Die groei ook van hem.
Ja, man.
Stories
Dus gaan het checken.
Hoe kijk je naar die situatie met corona, die het hele live element in muziek platlegt? Hoe moeten artiesten moven? Consultant.
Kom jij even met de...
Sorry Ron, maar dat de kleine consultants hier gaan wel.
Een andere baan zoek meer grapje. Nee, even kijken.
Shit.
ik denk dat je gewoon moet gaan focussen op het creëren nu. Want weet je, al die plannen van live optreden en livestreamen en natuurlijk moet je wel een gesprek met je fans aan blijven houden en kijken hoe je dat op een toffe manier kan doen. Alleen het duurt nu bijna een jaar al, hè? Het is echt crazy. Dus het is ook wel een kwestie van... ga maar gewoon lekker op jezelf focussen... en kijken om iets hards te maken. En zorg gewoon dat muziek uitkomt. Je hebt nog geluk dat je een artiest bent... en dat je muziek uit kan brengen. Je had ook zomaar bij Mojo kunnen werken... en dan ben je gewoon een Sjaak.
Wauw.
Dus het is, weet je, ik vind dat live-element nog het ergste... voor de mensen die in de live-industrie werken.
Ja.
Meer dan de artiesten, eerlijk gezegd.
Ja.
De artiesten kunnen tenminste nog geld pakken op streams... shit uitbrengen en dingen doen.
Ja, man. Ik zie sommige artiesten soort ook influencer deze dagen. Ja.
Nee, ze gaan zomaar in jouw dingen zitten. Come on, man.
Huh? Wat?
Voel dat zo? Opeens ben je influencer nu.
Ja, gewoon ineens je ziet ze lopen dingen te promoten. Je weet, het is betaalde promo. Maar ja, je moet ook overleven. Maar hey, mensen, doe alles om te overleven. Al moet je normaal gaan werken. Je bent niet te cool om normaal te gaan werken. Zoek gewoon. Je hoeft niet per se een superman. Ik kan ook iets anders leuks vinden om te doen.
Ja, dat lijkt me wel echt vervelend. Ik vind dat we misschien nu gewoon moeten besluiten voor iedereen dat ze gewoon een baan kunnen zoeken.
Ja.
En dat niemand ze judge, want iedereen begrijpt waarom het nu niet lukt.
Ja, ja.
En dat lijkt me vervelend.
En dan supporten je dood.
Ja.
Als je een soort van semi-bekend bent of zo. En dat je dan denkt dat je te goed bent om inderdaad, weet ik veel, pizza borgzorger te zijn en zo. Nee man, je hebt nu geen inkomsten.
Ja, true. Maar los van dat, je kan ook gewoon iets anders vinden wat wel een beetje bij jou past. Want werkzoek, misschien hebben mensen in hun hoofd meteen van oké, bij werkzoeken betekent dat ik moet nu pizza bezorgen bijvoorbeeld. Maar er zijn verschillende dingen die je kan doen. Ik weet het niet voor iedereen, maar je kan iets voor jezelf zoeken om te doen.
Ja, je kan ook bij de corona hotline zitten. Kun je bellen met mensen.
Werk in de zorg?
Ja.
In de zorg, leuk, kapot grappig. Ja, nee, maar ik zal bijvoorbeeld niet weten wat voor werk ik zou doen als ik niet bullshit sprak door een mic. Ja, oprecht niet.
Lesgeven.
Jongerenwerk.
Godverdamme, nee.
Workshops geven.
Nee. Kijk, ik hou niet van kinderen. Ik hou niet van jongeren, man. Ze zijn egoïstisch. En nog idioten. Maar de grap is, ik was ook zo idioot. Dus je kan ze niet kwalijk nemen. Maar ik heb daar geen geduld voor. Dus ik weet niet, man. Ik denk eerder ik zou bij een label werken of zoiets. Maar ik denk niet dat ik ooit bij dingen zou.
Sony?
Huh?
Sony?
Wat is dat?
Zou daar werken?
Oh, ik weet niet.
Hey, Hits en Lime, man.
Heb je wel een baas?
Ik weet niet. Nee. Maar kijk, en dat is zeg maar dat ding waardoor ik denk dat het niet zou lukken. Want bij allemaal baantjes, ik ben zo snel ontslagen. Want ik weet nog één keer, ik werkte bij zo'n babywagenbedrijf, maar ik deed administratie. Maar nu, ik was klaar. Maar mijn werkgever, hij moest eerder weg, bla bla. Hij zegt, hey, fix jij dat even. Ik zeg van, joh, ik ben klaar, man. Hij zegt, ja, maar je moet dit toch wel even doen. Wat ik heb gedaan. Ik dacht, ik donder op, man. En toen ben ik gewoon weggegaan. En ik ontslaag ook wel, maar ik had daar al niet tegen. Hoe bedoel je, ja, fix dit even. Ja, sorry, alsjeblieft, ik moet weg. Zou jij het alsjeblieft kunnen doen? Je helpt me ermee. No spang, I got you. Och, kom je me zeggen, ik moet het doen, denk je. Niet omdat je me betaalt bij mijn baas, hè. Eigenlijk wel, maar. Ja, snap je? Dus ik weet niet wat ik zou doen. Wat zou jij doen?
Voetlakker. Ik zie hem sowieso in zijn shirt al.
Ik eigenlijk ook wel.
Yeah.
Yo, we hebben een nieuwe Air Force. In het verleden heb ik bij Perisport bij de voetbalschoenen gestaan. Dat was mijn droombaan. Dat was mijn droombaan. Hele dag in voetbal. Ik ben voetbalschoenen fanaat. Dus kon ik allemaal kleine kids zeggen van, deze draagt Ronaldo. Deze draagt Messi. Dus wie wil je zijn? Maar ik heb ook nog deze. Yeah. Zo, ik vond het geweldig om
te
doen.
Mijn favoriete baantje was wel bij Carhartt. Daar heb ik echt genoten, man. Ja? Ik weet nog, zij hadden mijn party niks doorgezet. Ik was van, what the fuck, man. Dat was echt chill. Ja, man.
Die bij 9 straatjes?
Ja.
Heb je daar gewerkt? Leuk,
ja,
man.
Ja, 2013. Ik verdiende niks. €3,09 per uur, man. Shit. Wow. Ik had 1 blueblood broek gekocht. Ik was scared. Ja, maar ik was ook echt. Ik werkte ook maar 8 uurtjes in de week. Was ook eigenlijk van.
Ik werkte bij Fans.
Ja?
Ja.
Welke?
Ook in 9 straatjes. 9 straatjes. Ja. Maar ik had altijd een kater. Dus dan stond ik bij de schoenen en dan was ik alweer vergeten wat iemands maat was. Ja, zo gênant. Wow. Wow, kom je ook echt met alle dozen? Ja, ik wist niet meer. Het valt een beetje raar. Valt een beetje klein.
Ik herinner me nog toen ik daar werkte. Ik was 16 en toen was er appelsap. Iedereen had over appelsap. Ik had geen idee wat dat was. Nu was ik gewoon alleen op de werkvloer met mijn manager. En ik vroeg, waar is iedereen? Zeggen, ja, naar appelsap wil je niet gaan. Maar het kon toen niet, want het was 18 plus of zo. Dus toen had ik het gemist. Ik ben pas vorig jaar voor het eerst naar appelsap gaan uiteindelijk.
Vond je het leuk?
Nee, niet per se, man.
Maar je houdt ook niet van live muziek, dus?
Oh, niet dat, maar... Oh, nee, ik lieg. Ik vond het kapot leuk, man. Wat bedoel je? Want we deden Convo daar. De Convo live was wel echt chill om te doen. En opposites ging optreden. Ik was van, dit? Ja,
was,
man. Nee,
dat was echt een leuke dag.
Appelsap was wel echt leuk.
Dat was echt een leuke dag.
Appelsap was leuk. Ja, man, ik ben naar Appelsap in Hoa voor het eerst geweest vorig jaar. En ik had het echt naar mijn zin, man.
Hoa was ook echt leuk.
Zo, Artist Village. Die chaps, broer. Bro, ik heb niet eens naar optredens gekeken. Ik ging gewoon de hele tijd eten. Desperados, eten.
Dat is echt leuk.
Het is wel kut om als je hip-hop talkshow hebt naar een hip-hop festival te gaan.
Ja,
wat nu dat praat... iedereen je herkent.
Ja, man. Nu, ik weet nog bij hoe ik sprak met de chick. Ik was heet, je weet toch? Ik was op de... Een guy begint gewoon in mijn oor te rappen, gewoon. Hij zegt, bro, luister. Ik dacht, what the fuck, broer? Dat was echt ziek, man. Dat was echt ziek. Ik ga dat nooit meer
vergeten. Nek. Ze komen zo naar je toe lopen. Je weet dat die luidspreek gaat in je oor. En je hoort...
Broer, is niet normaal, man.
Bro, DM mij. Oké, kan je me volgen? Bro, DM mij.
Maar waarom geef je niet gewoon een e-mailadres?
Doe ik ook soms. Heb ik ook soms gedaan, ja.
DM's is irritant, man. Ze kunnen meteen zien of je het gelezen hebt en shit.
To be honest, mijn line is gewoon DM Armin, man. Ik zweer het.
Ik zag Merk.
Ik zag Connect Armin. Connect Armin.
Ja. Makes sense. It all makes sense. Welke playlist zou je nu maken als je voor Spotify
voor jezelf
werken?
Waarom Spotify?
Of voor jezelf? Ja, gewoon, ik wil het... Nou, maar die vraag even mooi voor me, man, bro.
Hé, maar we hebben het nog helemaal niet over gehad over playlist die ik gemaakt heb voor dit boek.
Heb je playlist gehad?
Voor... Ja, deze playlist gemaakt bij dit boek.
Moet je even openslaan.
Dat is wel echt tof, zeg maar, aan dit boek. Nu je erover begint, klinkt het heel nep, maar daar ben ik oprecht, meen ik oprecht. Als je het boek leest, is het na bot elk hoofdstuk of elk gedeelte, zie je lyrics voorbij komen van tunes. En je hebt daar een playlist aan gekoppeld aan dit boek, zodat zeg maar als je het boek leest...
Wat is die playlist?
Hij heet Anxiety.
Ja.
Maar je kan hem dus hier scannen.
Ja.
Oh, wauw!
Spotify's QR-code. Ik heb nog nooit in mijn leven een QR-code van Spotify gescand tot dit moment.
Hey.
Oké, geinig dit, man.
Dus dan ben je in een vibe van, weet ik veel, verdriet of stress of iets. En dan pas daar een tune bij. En dan luister je die tune.
Je moet op in Spotify en dan bij je zoekbalk.
Zo, je bepaalt dat ik premium heb. Misschien heb ik free. Nee, grap. Zoekbalk, hier zo.
Ja, nee, ja, daar.
Oh ja.
En dan, ja, die ja.
Oh, wauw.
Maar en
bij elk gedeelte van het boek hoort een tune die de vibe een beetje...
Zo.
Ja.
Anxiety. Oh, Miss Jackson. Oké. Okay. 4 keer duurde, komt kapot random ertussen.
Die staat er wel random in. Ja. Maar het is dus... er worden heel veel liedjes in het boek besproken. Mm-hmm. En in plaats van dat je dat dan zelf... Ik heb wel eens boeken gelezen namelijk die het dan over muziek hebben, maar dat was het dan ook. Mm-hmm. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel fijn als je dat gewoon bij de hand hebt. Dus Pussy Monster bijvoorbeeld. Of er komt een Biggie track volgens mij in.
Ik check nu die hele lijst. 4 keer duurt, er staat er nog meer random in voor me. Dus hoe staat 4 keer duurt?
Ja, dat merk je wel als je het leest. Okay. Is een kleine knipoog.
Okay.
Maar ik heb dus ook 2 nummers voor het boek gemaakt. Mm-hmm. Dus ik was voor de rapper Strijder. Ik dacht, als ik nou zijn gedachten kan beschrijven als in teksten, in plaats van dat hij een super open en eerlijk gesprek heeft met een vriend van hem, wat misschien niet zo heel erg voor de hand ligt, dat hij opeens zijn hele hart gaat luchten of zo. Toen ik, als ik nou eens in zijn teksten doe, dan is het wat logischer. Mm. Dus toen had ik teksten geschreven. En toen dacht ik, het is eigenlijk raar dat het niet een nummer is. Ik moet hier eigenlijk een nummer van maken. Dus toen heeft mijn vriend die beat geproduceerd. Toen heb ik Brian, heeft het ingerapt. Dus die nummers staan ook op Spotify, die staan ook in de playlist.
Ja, zag ik.
En die kan je dus ook luisteren. En Brez is nu ook het luisterboek in het spreken. En dat wordt echt vet. Want je weet hoe goed hij is met stemmen. Hij heeft toen die Brez-sessies gedaan waar hij toen Lijpen en Seven. Al die, als je dat nu nooit hebt gecheckt, moet je dat checken op YouTube. Brez-sessie. En hij kan dus fucking goed die stemmen nadoen. Dus dat is heel leuk voor mij om te luisteren. Want dan heb ik echt het gevoel dat mijn boek gewoon tot leven komt.
Ja. Oké, geinig.
Dus deze playlist zou ik maken.
Aha, leuk antwoord. Nee, maar nu even serieus.
Ik had toen corona net begon, had ik 2 playlists gemaakt. Stay Vertical en Stay Horizontal. En dat ging dus over binnenblijven.
Kijk, de creatief zijn.
En de Vertical was uiteraard dansen. En de Horizontal was de chillen. Mm-hmm. En dat waren alleen maar independent artiesten. En ook alleen maar levende artiesten. Omdat ik probeer nu zo min mogelijk naar dode artiesten te luisteren. Omdat nu meer dan ooit... Nee, maar nu meer dan ooit hebben artiesten en vooral independent artiesten jouw support nodig. Dus als je dat veel streamt, dan kunnen ze nog inkomsten krijgen. En als ik alleen maar dode mensen stream.
I did some wrong, but I'm always right. I know how to shoot. Ik mis die man, man. Alsof het mijn broer was, man.
Pop Smoke.
Ja, man. Rest in
peace. Ja, dan mag je dus niet meer naar luisteren. Nee.
Ja. Daar zie je überhaupt naar Pop Smoke.
Sterker nog, heb ik gezien in New York.
Wauw, kijk daar, man.
Ja, ik weet nog namelijk dat hij was toen net getekend bij... Waar was het ook alweer? Bij Universal. Ja, en een vriend van mij werkte daar. Dus hij zei, dan ga je met A&R, ga je een beetje lullen. En hij zei van, wat heb jij getekend? Toen zei ik wat ik heb getekend. Toen zei ik, wat heb jij getekend? Hij zei, Pop Smoke. Ik zei, nooit van gehoord. Toen ging ik zo kijken. Toen had hij ook echt maar 5000 streams of zo.
Ja.
En toen luisterde ik naar stemmen en dacht ik, damn, deze guy. En toen heb ik hem bij MoMA toen gezien. Het was wel echt een hard optreden, jongen. En ik weet nog dat ik dan, als je dan de zomer door New York liep, hoorde je iedereen dat nummer pompen.
Ja.
En toen heb ik nog... Mij had ik nog Maarten van Mojo gebeld van, yo, deze gast, dit gaat hem worden volgende seizoen.
Hoe was het dan? Ik had er echt zin in, man.
Hey, het mocht niet zo zijn. Ook, man. Het mocht niet echt zo zin zijn.
In. Ja, maar echt zielig.
Ja. Mijn mattie, man. Ik ben hem kwijt. Shit.
Waar ga je de komende tijd op focussen? Consultancy?
Nou, daar ga ik niet per se op focussen, hoor. Ik geef les. Dat was meer gewoon omdat ik zoiets heb van... ja, ik kan niet de hele tijd nee zeggen.
Ja.
Ik moet ook gewoon... het kan wel gewoon een manier zijn om mensen te helpen.
Uh-huh.
Dus ik geef les. Ik ben bezig met mijn volgende boek. Hier komt nog een staartje aan dit boek.
Een vervolgje?
Nee, maar er komt nog een andere vorm uit, waarschijnlijk. Ik ben een podcast aan het ontwikkelen. Die gaat Auksvaart heten. Het gaat over de 3 nummers die jij op je uitvaart zou willen horen.
Wauw.
Dus denk daar maar alvast over na.
Creatief zijn again.
Leuk, hè? Ik ben
jaloers op je.
Thanks, denk ik.
Maar nee, positief van jaloers.
Maar je kan ook me inhuren voor consultancy. Dan kan
ja,
ik idee
nee, laat dat.
En dat. Ik vind schrijven gewoon fucking leuk, man.
Oké. Okay.
Tof. Ik wilde een bladzijde voorlezen, of is dat corny?
Nee, doe je ding, bro.
Welke ga je voorlezen? Ligt eraan.
Die over de awardkeuze.
Oh ja.
Leid maar even in wat volgens jou...
Ja, dit is een juryberaad van een popprijs.
Ja. Yeah.
En er wordt gediscussieerd over een Amber, iemand die al 25 jaar een zangeres is in Nederland... die de oeuvreprijs zou moeten winnen. En de rest van de juryleden zijn het er niet mee eens. En Wietske en Alon vinden dat van wel. En dit is de discussie.
Jongens, kunnen we onze persoonlijke ervaring wellicht even achterwege laten? Vroeg Wietske. Ik zie namelijk net dat er pas 1 vrouw met de prijs naar huis is gegaan sinds die bestaat. Wat? Laat eens zien. Pim schrok wakker en trok Wietske's blaadje naar zich toe alsof dat van hem. Alsof dat van hem is. Waar precies hetzelfde op stond, minder seksistische informatie bevatten. Ja, Jezus, gaan we nu echt excuus truusen om Amber te laten winnen? Daphne rolde met haar ogen en keek naar Sjoerd. Waar de fuck heb jij het over? Vroeg Wietske. Excuus truus? Van de 3 ex die Sarah net noemde, is Amber verreweg de beste. En daarnaast, what the fuck is dat voor seksistische kutterm? Seksisme? Ja hoor, Sjoerd, de juryvoorzitter, was duidelijk aangeslagen. Zullen we het dan ook nog even over Zwarte Piet hebben? Zijn stem sloeg over, alsof die zich op dat moment ook van Sjoerd wilde distancieren. Sorry? Alon's stem schoot omhoog. Ja man, wat is het nou voor onzin? Haar laten winnen omdat ze een vrouw is. Dat moet toch helemaal niet uitmaken? Sjoerd keek Wietske woedend aan. Ze komt hem toch niet ophalen. Jullie weten allemaal dat Amber een hekel heeft aan awards. Ze komt al jaren niet meer opdagen. Michael sprak als een ervaringsdeskundige. Alon viel hem in de reden. Het interesseert me geen reet of ze wel of niet komt. We reiken deze award uit om duidelijk te maken dat Amber een blijvende impact heeft gemaakt met haar repertoire. En ineens, vanuit het niets, alsof hij eindelijk de ruimte had om zichzelf te zijn, zei Freek. Als het een grote zwarte dildo is, komt ze misschien wel ophalen.
Wow.
Anxiety. Duwtje heuvelings.
Hey, ik had
dames en heren.
The fuck?
Je bent er echt doorheen gekomen.
Ik heb het boek in 1 dag uitgelezen, maar dat is natuurlijk omdat ik zelf in muziek heb gewerkt en het mega interessant vindt. Maar ik denk oprecht dat mensen die een klein kijkje in de keuken willen van de Nederlandse muziekindustrie en het vanuit het perspectief willen zien van een vrouw die heel lang een belangrijke pion was in de streaming wereld, raad ik jullie dit echt aan. Het is heel tof geschreven en Dior, bedankt voor het komen.
Dankjewel jongens.
Bedankt voor het komen. En,
ja,
en heel goed voorgelezen.
Yes. Excuustrus, wat een kutterm is dat.
Heftig is die, hè?
Ja, daar strokkelde ik even.
Ja, die heb ik daar ook voor de eerste keer gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord.
Excuustrus.
Ken die ook niet.
Maar ja, awards. Je kent het wel.
Je kent het. Oh, wauw.
We zijn lang bezig. Dames en heren, ik doe even die Matthijs van Nieuwkerk. Dames en heren, Anxiety. Duwtje Heuvelings. Joekie Christus.
Ja.
Duwtje naast mij. Comfort Talkshow, dames en heren. Ga het boek lezen. Het is nu te verkrijgen in elke boekhandel. Online, bij Dasmag, et cetera. Dankjewel.
Dankjewel.
Vergeet niet te abonneren.
Abonneren.
Te liken. En ga niet commenten dat we er proberen te fixen of iets. Want ik haat het als vrouwen langskomen en ze commenten dat. Als een guy hier zit, zeg je dat ook niet. Je domme duimen. Tip geen bullshit. Maar ik heb van genoten, man. Dit was een leuk gesprek.
Zeker.
Ja.
Ja. Kom voor talkshow met Diewertje Heuvelings.
Be out.
Go read that.
Bitch.
Boom.